Dit is de Behind the Streams podcast. Mijn naam is Bobby Soekraatsch en ik ben de afgelopen jaren actief geweest bij verschillende bedrijven in de muziekindustrie. Onder andere als music publisher en A&R manager. Kort geleden start ik het songwriter en producer management Houston, music publishing bedrijf Houston, en streaming label Streams Can Come True. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt met songwriters, producers en collega's in de business die dagelijks bezig zijn met het creëren van de beste liedjes. Maar het blijft toch altijd lastig om uit te leggen wat een songwriter, producer, de manager daarvan of music publisher nou eigenlijk de hele dag doet. In deze podcast spreken wij de mensen die achter de schermen verantwoordelijk zijn voor de songs die jij streamt. Dit is Behind the Streams. We zijn in Dongen beland, in Brabant. Tegenover mij zitten de companions, Stefan en Sascha. Allebei rond de 30. Sorry, een beetje marge naar beneden.
Ja, precies. Ja, dat is een hele goeie.
Voor jou, positief.
Ze hebben een hoop dingen gedaan. Daar gaan we het over hebben. Ik vind het vooral heel erg leuk dat ze de tijd hebben genomen. En ons welkom heten in ons... Bij Stefan Thuis.
Ja, zeker.
Bij Stefan Thuis.
Superleuk dat jullie
Thomas
zijn.
Thomas is ook in de house. Thomas, zeg even wat.
Hallo, hallo.
Woep, woep.
jongens, de Companions. Ik wil eerst even beginnen met de naam.
Ja. Yeah.
Vertel.
Die komt van mij, hè? Ja, ik heb voordat waar we hier nu zitten, heb ik een appartement gewoond samen met mevrouw. En daar gingen we toen de muziekstudio in inrichten. En toen hadden we wat housewarming. Mensen kwamen wel langs en we zaten in de grote slaapkamer. Dus we hadden de kleine slaapkamer, daar sliepen we. En in de grote slaapkamer werd de studio gemaakt. En dan moest ik een beetje uitleggen aan mensen. Want we stonden nog niet op het punt waar we nu staan. Dus ja, hier zit ik dan muziek te maken. Of hier ga ik muziek maken met mijn compagnon, zei ik toen. En ik zei altijd, er is zoiets gebeurd 4, 5, 6 keer. Ik zei, compagnon. En toen zei ik, toen volgens mij appte ik jou een keer van, moeten we niet gewoon de companions? Gewoon.
Ja,
zo saai is het eigenlijk.
En jij was het ermee eens?
Ja, want namen, dat is altijd... Echt heel lastig eigenlijk, als je een toffe naam of een goede naam voor iets wil verzinnen. En deze, ja, die voelde eigenlijk gewoon heel natuurlijk. En ik vond het gewoon een vette naam voor een duo. Dus ja, die bleef al meteen hangen.
Jullie hebben elkaar leren kennen op bij de Rock Academie.
Zeker.
Ja.
Er zijn af en toe wat woorden die ik wat moeilijker kan uitspreken. en wanneer kwam eigenlijk dus dat je een naam gaat bedenken?
Nou,
wat punt waren jullie toen?
Nou, wij volgden allebei music production daar. Dus in principe als producers. Je hebt ook nog van die extra modules die je kan kiezen. Wat dan eigenlijk... Je hebt een instrument. Voor ons was dat de laptop om te produceren. En dan kies je nog een afstudeerrichting. En voor mij was dat songwriting. Maar voor Stefan was dat business. En toen had hij voor zijn... eigenlijk voor je scriptie, toch? Mm-hmm. Toen had jij al als onderzoeksvraag... ik weet niet...
Muziek als teamsport.
Ja, muziek als teamsport. En eigenlijk is dat toen een beetje...
Geen vraag eigenlijk, maar...
Dat is gewoon een stelling.
Ja.
En eigenlijk is het daar een beetje begonnen, toch? Dat jij daar toen over na bent gaan denken. En toen kenden wij elkaar al wel. Alleen, ik denk dat het daarom bij jou dat zaadje op die manier is geplant. Om hem op die manier in te steken. En jij was wel echt op een gegeven moment best wel actief op zoek ook toch naar... Oké, hoe zou ik dat hier in Nederland kunnen doen?
Ja, ik denk net op het... En zelfs net op het moment dat ik ben gestopt met zoeken, toen leerden we elkaar op die manier een beetje kennen.
Ja, okay, ja.
Hoe zou ik wat kunnen doen in Nederland?
Nou ja, ik ging, omdat ik voor mijn scriptie wilde ik gaan onderzoeken met hoeveel mensen je ongeveer vaak tot grote platen komt. Dus eigenlijk toen bestond het rechtsmuiskoop credits laten zien op Spotify nog niet. Dus ik had allemaal boekjes. Dus ik ging uitzoeken hoeveel mensen waren er nou eigenlijk ongeveer betrokken bij platen. En toen kwam ik er wel achter dat er gewoon heel veel collectieven waren. En toen ging ik daar weer een beetje induiken. Bijvoorbeeld de Hitman, groep van Puff Daddy vroeger. En toen ook Stargate. En van die combinaties van mensen die samen tot iets kwamen. Wat blijkbaar beter was dan dat ze het alleen hadden gedaan. Anders denk ik dat ze het vaak alleen hadden gedaan. En toen ben ik dat zelf ook gaan onderzoeken. En toen dacht ik, als ik nou wat ik kan zou kunnen combineren met wat iemand anders heel goed kan. Dan zou dat een hele toffe combinatie zijn. En ik was sowieso niet in de veronderstelling dat ik alles goed kon. Dus ik zou het wel heel tof vinden. Was toen mijn gedachte van om met iemand samen te werken. En toen leerden wij elkaar net kennen. Ik zat een klas hoger dan Sascha. Ik zat in mijn laatste jaar. En jij in je ene laatste jaar.
Ja.
En dan volgden we samen de module songwriting voor derden. En toen kwamen we er eigenlijk een beetje achter dat we allebei popmuziek, echt popmuziek leuk vonden. En niet zoals al onze medestudenten bijna, die allemaal net iets meer indie en rock of in de dance heel erg
underground
house en techno wilden maken. Wij waren echt gewoon van het, gewoon pop. Pop, gewoon One Direction. Die producties, die vonden we super tof. En dan merkten we bij elkaar, hey, dat vind jij ook. En volgens mij hebben we toen een keer besloten van, laten we gewoon een keer iets maken. En
ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Gewoon bij één keer een, ja, we noemden het toen niet eens een schrijfsessie, maar gewoon een keer afspreken om iets te maken.
Ja.
En
toen waren jullie iets in 20?
Ja, het dus, zal het zijn.
Dus twee guys van iets in 20 die leren elkaar kennen omdat ze allebei van One Direction houden.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En, maar dat is grappig.
Ik zie de kop al staan.
Maar dat was op die school, was dat echt wel een soort van creatief uit de kast komen. Omdat dat was gewoon niet cool daar, zeg maar. Nee. Alleen wij hebben die muziek gewoon altijd oprecht tof gevonden. Nooit gedacht van, oh, dat is waar het geld zit of zo. Dat hebben wij altijd al, als we terugkijken naar wat we vroeger tof vonden, ja, hebben we dat soort muziek altijd al vet gevonden. Dus ja, daar hadden we in principe gewoon op school waren we dan een van de weinigen, denk ik, die dat zo...
Jullie zaten in dezelfde klas en raakten aan de praat.
Ja, we zaten dus wel een jaar van elkaar apart. Je zat wel een beetje in je eigen bubbel met je leerjaar. Want dat was eigenlijk een van de weinige lessen waarmee je met meerdere jaren door elkaar les kreeg. En dan zag je in één keer een tweedejaars, terwijl je zelf al in de vierde zat, of een derdejaars.
Ja.
En dan dat gezicht wat je wel herkent van de wandelgangen op school, wordt in één keer een verhaaltje, wordt een gesprek. En
muziek ook, toch? Want dat was componeren voor derden. En heel vaak was het in de praktijk dat iedereen gewoon dingen liet horen, songs waar ze mee bezig waren. En ja, toen kwamen we er dus achter van, oh, best wel nice. Nee, dat is nice.
Jullie doen ook echt aan liedjes werken voor derden?
Niet tijdens dat vak. Nee. En nee, dat kwam later pas. Dit was meer een soort de theoretische kijk op componeren voor derden.
Het was niet songwriter vanuit je eigen creativiteit als artiest zijnde. Mm-hmm. Maar meer van, wat als je nou voor... Dat hebben ze daarna ook opgegeven, hoor, die richting. Als in, ze hebben volgens mij ingezien dat niet heel veel mensen dat wilden. Dat er songwriters op school vaak voor hun eigen muziek, songwriting...
Ik ben de laatste die daarin ooit is afgestudeerd.
Dat klopt, ja.
Ja, daarna was het gewoon weg. Ja.
Ja. Nee, wij leerden gewoon naar songs kijken en hoe zou je voor die mensen, of voor andere mensen, muziek kunnen maken. Zo hebben wij dat ook in onze begintijd gedaan. Net gedaan alsof wij de pitch kregen van One Direction dan. Of wij voor hun een nieuwe plaat wilden maken.
Jullie wat dan gehad aan die module?
Ja, los van elkaar.
Ja, oké. Dat is lastig te zeggen. Ja. Nou, kijk, ik denk dat op die manier heel veel dingen tijdens de Rock Academy, dat je het wel, het ligt recht aan hoeveel je zelf nog doet en hoeveel tijd je er zelf nog in stopt, zeg maar. Daar heb je wel echt zelf in handen. Dus ik denk dat wij er heel veel aan hebben gehad. Omdat je ook gewoon, je voelde, we ook altijd wel een beetje van, dan is die les weer. Dan moet je wel weer toffe dingen hebben of zo. Dus op die manier zorgde je dan altijd dat je wel weer met nieuwe dingen kwam. Dus op die manier wel. En het was ook gewoon goed om een beetje te leren dat het laten horen van songs in een vroeger stadium en dan feedback en zo. Dus dat was altijd echt wel gewoon...
Werken jullie dan met een opdracht? Of?
We kregen wel opdrachten, ja.
Ja.
Maar ook voor reclame dingen. Dus het was ook op die manier. Van,
dat is ook derde natuurlijk.
Ja, dan werd er gewoon een daadwerkelijke opdracht binnengehaald van er is een radiozendertje in de buurt van Tilburg, waar de school dan zat. Die zoekt een jingle. En jij hebt toen de originele jingle gemaakt.
Ik heb hem genaild, de bitch.
Ja, had echt de jingle gemaakt. Ja, het melodietje. En toen moesten wij daar... Ik moest daar 4 danceversies, 4 hip-hop versies, een kerstversie. En dan moest die weer dat... Zo'n klassieke versie. En dan was dat de opdracht. Maar dat is allemaal wel gewoon heel, heel projectmatig, heel klein. Gewoon testcases.
En is dat wat je... Kan ik zeggen dat songwriting voor derden, dat nu onderdeel is van wat jullie professioneel doen? Waar jullie van leven?
Ik denk dat dat 99% is, ja.
Ja, zeker. Eigenlijk is dat onze main focus. Ja. En dat is het enige wat we nou nastreven, ja.
En jij zei net, Stefan, dat je moest nadenken over wat jij kon bieden. En wat er nog nodig zou zijn, want je kan niet alles.
Ja, zei je. Ja, zeker. Ja.
En wat is het dan wat jij te bieden hebt?
Nou ja, ik ik heb
of had?
Ja, nee, ik had me tijdens die opleiding had ik me. Ik ben daar als hip-hop beatmaker op school gekomen. Toen ben ik vanwege de alle muziektheorie les die ik kreeg, ben ik meer R&B gaan maken. Dat meer songs werden in plaats van beats. En daarna ben ik pop gaan maken. En wat ik ben daarna een klein beetje songwriting ook wel interessant gaan vinden. Omdat alleen maar instrumentals is op een gegeven moment niet meer genoeg. En dan moet het songs worden. Dus ik had wel interesse in songwriting. Maar ik was mijn skills vooral aan het bijspijkeren op productiegebied. Dus op dat moment dacht ik, nou, ik kan behoorlijk produceren. Ik heb een songwriter nodig die dan weer minder is in produceren misschien. En die dan dat er bij elkaar kan voegen. En dan heb
bingo.
Je... nou, bingo.
Minder is in produceren, dat ben ik.
Maar je maakte beats.
Ja,
oorspronkelijk.
Ja, op dat moment...
Onder een andere naam?
Ja, ik bedoel, ik heet Stefan en toen was het Steef. Dus ja, gewoon zoals mensen mij ook noemen.
Maar wel anders geschreven, met A-Y-F.
Zo is het, ja.
Goeie beats?
Ik vind het wel. Ja, je kan wel... Ik vind het belangrijk dat ik bij mezelf kan horen dat ik er plezier in had. Ja, en dat het eigenlijk steeds beter werd. En ik heb echt heel veel tijd ingestopt. Ik denk dat ik in 2 jaar iets van 2000 beats had gemaakt. Ik maakte echt in een half uur of 3 kwartier een ideetje. En dan ging ik weer door en weer door en weer door en weer door.
Wat deed je ermee? Werd dat getaped?
Wat ik ermee deed, ik maakte er mp3'tjes van elke versie. En die zette ik dan op mijn iPod. En dan ging ik die... Op een gegeven moment wist ik ook precies welke beat naar welke beat kwam. En dan ging ik opschrijven welke ik tof vond. Daar maakte ik een folder van. Of een mapje. En als ik dan met mensen wilde werken... Dan had ik dus een gefilterde collectie. En dan stuurde ik daar dus... Want het waren eigenlijk meer songstarters of loops... in plaats van een heel arrangement. Dat gaat niet. Tenminste, dat ging voor mij niet in zo'n korte tijd. En dan had ik een selectie die ik dan stuurde naar... in het begin nog rappers en daarna meer naar artiesten. En
gebeurde daar iets mee?
Ja, dat is in de tijd van hives, hè. Dan stuur je berichtjes en dan... Ja man, voor een shout-out geef ik je wel... wil ik die beat wel gebruiken, kun je die
afmaken. Maar is er een beat van jou uit wat wij misschien kunnen kennen?
Nee. Niet op een nationaal level of zo. Nee, dat is het begin geweest.
En jij? Wat deed jij voordat je...
Ja, nou, ik zat ook op die opleiding als producer. Alleen ik merkte juist dat ik... Ik was nooit van de full finish producties tot in de puntjes helemaal afmaken. Ik raakte ergens al best wel ver voordat een beat ooit dat punt zou bereiken. Een beetje de interesse kwijt en wilde ik weer door naar het volgende. En ik begon juist steeds sneller als ik een productie opzetje had al te schrijven. Omdat ik eigenlijk... ik weet niet, ik had eigenlijk hetzelfde als jou, dat ik in het begin hip-hop beats maakte, die werden steeds melodieuzer omdat ik zeg maar leerde piano spelen en dan, toen werd het ook R&B toevallig en daarna ook meer pop, dus dat is echt wel heel toevallig. Dan heb je R&B beats en pop beats waar nog geen song op staat en ik kende niemand die schreef of zo, dus ik dacht nou, dan ga je zelf een beetje kloten. En dat vond ik eigenlijk interessanter. Dus als ik produceerde, dan produceerde ik tot een punt dat het me op een songwriting level zeg maar aansprak. En dan ging ik eigenlijk schrijven, zeg maar. Dus tijdens mijn opleiding merkte ik al van... Shit, ik ben eigenlijk niet meer echt aan het produceren. Heb ik zelfs nog een keer met een van de docenten besproken van... Is dat een probleem? Want ik zit hier als producer. Kan ik wel afstuderen als ik eigenlijk produceren misschien gewoon niet meer zo tof vind als dat ik eerst vond. Maar dat was allemaal helemaal geen probleem. Dus ja, toen ben ik op die manier gewoon steeds meer gaan schrijven. En dat is eigenlijk toen op een gegeven moment waar dat dus best wel goed op elkaar aansloot.
Ja.
Omdat hij wel die producties op een veel hoger level kon maken dan ik. En ik was qua songwriting al verder. Dus dat was toen eigenlijk al... Ja, we zeiden toen in het begin heel vaak 1 plus 1 is 3. En hebben toen best wel...
Cliché, maar toch.
Cliché wel, maar ja, zo voelden we dat wel echt heel erg.
Jij bent ook afgestudeerd?
Mm-hmm.
Afgestudeerd?
Ja.
Zijn die meteen aan de slag gegaan?
Ja, sterker nog, mijn afstudeerproject was eigenlijk gewoon al hoe wij...
Hadden we toen de Compagnons al?
Ja, toen hadden we de Compagnons al. En we waren toen eigenlijk gewoon al bezig met... Kijk, wat voor ons echt de eerste 2 of 2,5 jaar, misschien zelfs 3 jaar is geweest, is samen een portfolio creëren. Dus gewoon eigenlijk wat jij net al zei, doen alsof die artiest om een track vraagt of die artiest. En dan gewoon op die manier heel veel muziek maken samen. Ook elkaar nog een beetje leren kennen, creatief. En
ook heel veel langs muzikanten daar gaan, waar wij jou, Bobby, ook regelmatig hebben gezien.
Zeker.
Dus wij waren inderdaad echt gewoon, ja, ik denk volgens mij wel 3 jaar, daar moeten we eerlijk over zijn. We hebben een portfolio op zitten bouwen en probeer je af en toe wat connecties te leggen. In de muziekindustrie ga je naar conferenties om ook je gezicht te laten zien. En
Ik weet waarom wij dat toen deden, want toen waren wij nog wel meer in een veronderstelling van, je maakt gewoon toffe songs en die worden daarna, als je uiteindelijk bij een partij zit die de connecties heeft, worden die gewoon gepitcht en geplaatst. Dat is wel echt hoe wij toen nog dachten.
Waar lachen jullie nu?
Ja, omdat dat gewoon ergens bijna schattig is. Omdat dat gewoon niet vanuit Nederland al helemaal niet is hoe het zomaar gebeurt of zo. We merken nu dat je veel meer met de artiesten zit. Alleen we dachten toen gewoon, ja, we maken gewoon vette songs. Die sturen we op. Iemand vindt die ook vet.
En die nemen ze toch?
Ja, die pakken ze dan toch op een gegeven moment wel. Ja, zo dachten wij toen echt. Dus toen, ja, ik denk dat dat wel goed is geweest, die mindset. Omdat we daardoor wel heel veel gewoon bleven maken.
Ja.
Ook al landde er niks eigenlijk op die manier. Daarom moesten we daar een beetje om lachen.
Maar toen jullie klaar waren, nog 3 jaar. Toen hebben jullie 3 jaar eigenlijk gewerkt aan
niks verdiend.
Ja, dus gewoon alleen maar tracks maken en songs maken.
Ja. Hij kwam 4 dagen, 4 soms 5 dagen in de week kwam hij gewoon naar mij toe. En,
en dit zijn volledige demo's met met vocalen.
En allemaal van Sascha, de stem. Maar we hebben ook wel eens gewoon mensen ingehuurd die kwamen zingen. Ja.
En wat legde je, had je toen al een relatie?
Zeker, ja.
Allebei al, ja.
Wat legde je thuis dan uit? Wat was het plan?
Nou, soms vraag ik me daar ook wel af. Zo van, oh, dat is eigenlijk wel echt. Nou, tenminste, ik vraag me dat niet eens af. Dat is super belangrijk geweest. Dat zij er allebei altijd in hebben. Gewoon mee in hebben geloofd. Hebben allebei heel veel geluk mee.
Mm-hmm.
Want ja, je kan het ook gewoon een andere thuissituatie hebben. Dat er misschien iets minder supporting tegenover wordt gestaan.
Ja.
Maar ja, dat eigenlijk echt uitleggen. Ja, dat viel wel mee. Kijk, je had in de avond had jij nog jouw. Jouw lespraktijk.
Uh-huh.
En ik werkte in het weekend werkte ik in de Efteling.
Ja.
En op die manier kwam er dus wel gewoon iets. Ja, maar,
dat is vraag om de grap, hè?
Doe maar. Nee,
maar jullie hadden nog baantjes ernaast.
Ja, dus. En dus daarom denk ik dat ze ook al zagen dat we het wel heel serieus namen, zeg maar.
Ja, maar. En wat ook wel, denk ik, heel belangrijk is geweest, is wij hadden baantjes ernaast.
Uh-huh.
Ja.
Dus wij maakten niet muziek ernaast. Want dat was eigenlijk het grootste gevaar na zo'n opleiding. Is dat als je meteen financieel jezelf moet gaan voorzien. En dat is best wel een druk.
Ja.
En wij hadden eigenlijk allebei onze partners daarvoor. Die een goede basis verzorgden. En wij met onze extra uren die we dus niet in de muziek werkten. Daarmee vulden wij het aan.
Ja.
En dan heb je een oké rondkomen in de eerste paar jaar. En
jij gaf nog les?
Ja, ik ben productieles gaan geven. Ja. En dat deed ik in de avond.
En dan overdag, we zaten in de studio. En wat deed je bij de Efteling?
Ik weet niet of je de Efteling goed kent, maar je hebt 1 afdeling waar je, zeg maar, net zoals op de kermis, prijzen kan winnen met spellen.
Oh, ja.
En daar stond ik.
Leuk.
Ja. Ja, was wel altijd heel leuk, hoor. Het was echt, denk ik, qua bijbaan.
Met touwtjes trekken en zo.
Ja, precies. Nou, precies, ook touwtjes trekken. En eentjes hengelen en zo. Maar ja, qua alle bijbanen is dat voor mij perfect. Ik moet er niet aan denken dat ik ergens in een drukke horecatent allemaal nog stress of zo. Dit was best wel. Nee, dat is niks voor mij. Dit was echt wel gewoon heel chill altijd. Dus eigenlijk perfect naast muziek, zeg maar, voor mij.
Superleuk. En wat was het idee dan? Welk idee hadden jullie?
Ja, het idee was als wij die. Want op een gegeven moment hadden wij iets van 50 songs compleet. En we beseffen ook wel daarna van, dat was helemaal niet nodig om een publishing deal te krijgen. Want dat was ons doel. Een publishing deal krijgen. En dan start alles. Dat was ons. dan start alles. Maar goed, 50 liedjes is niet nodig. Even naar de luisteraars. Je hebt geen 50 liedjes te maken om een publishing deal te krijgen. Het kunnen er veel minder zijn. En uiteindelijk hebben wij dus. We hebben een eerste tijd van die 3 jaar. Dan begin je publishers te benaderen. En dan krijg je gematigd enthousiasme terug. Dat is ook terecht, want wat we toen maakten was ook gewoon nog niet precies daar. En dan blijf je doorwerken. En die 50 liedjes die werden alsmaar uiteraard, tenminste, die werden wel beter. En toen kwam je op het punt dat er wel wat interesse kwam. We hebben ook jou, Bobby, weer een keer op het punt getroffen.
Ik moest nog even inhaken op gematigd. Ik kan me niet voorstellen dat ik gematigd enthousiast was.
Nee, maar ik denk dat we toen we jou spraken, dat we er waren we alweer een paar stapjes.
Oh, ja, okay.
Dat was jaar 3, zeg maar.
Ja, ik denk het wel. Ja. En toen hadden wij... we hebben wel eens een keer een deal aangeboden gekregen. En dat, toen hebben we dat toch niet gedaan. En toen hebben we volgens mij nog een jaar doorgewerkt. En toen zijn wij... toen hebben we uiteindelijk wel een deal genomen. Of tenminste, zijn we een deal aangegaan met Universal. In Nederland, publishing. En dat was ons doel.
Wanneer was dat?
2015, kan dat? 2016 dan. Zoiets. Of 2017 misschien.
Ja, 3 plus, ja, precies, 2017.
Ja, 2017.
Ja. En toen ging het gebeuren?
Toen ging, ja.
Nou, ik moet wel zeggen, ik heb even gekeken naar jullie discografie. Dus de lijst met alle releases. Er staan wel heel veel Universal NL... artiesten, getekend bij Universal.
Ja.
Maar dat is wel toevallig wel... Het was wel pas later gekomen, toch? Dat die meer kwamen. Dat is niet omdat wij bij hun zaten met onze als uitgever, zeg maar. Dat is eigenlijk, zaten daar wel een beetje los
ja,
van.
Ja, ik denk dat wij...
te denken waar daarbij is begonnen. Dat wij met hun...
Ik denk misschien iets met Rocks. Dat,
ja.
En dan... En ik denk dat Thijs van Liemt... met wie wij dus voor heel veel artiesten werken, met hem als E&R dus ook. Ik denk dat dat...
Thijs is van Universal aan de labelkant.
Ja. Exact. Ik Thijs van Liemt. Ja, ik moet even, er even moet bij
even,
zeggen.
Even, ja, even context. Ik sprak ook iemand, een luisteraar, die verder niks heeft met de muziekindustrie. Juist. En die zei, het is eigenlijk goed te begrijpen.
Ja.
Dus er komen alleen af en toe wat termen voorbij, zoals roster.
Ja.
Kennelijk zei er een roster.
Ja.
Allemaal gesneden koek. Roster is je collectief, of in ieder geval... je stal van artiesten.
Ja.
Dus de A&R manager Thijs van Universal Records. En jullie, maar jullie zaten bij Universal Publishing.
Ja.
Dus jullie gingen een relatie aan met een...
Ik denk dat onze A&R toen bij de publishing... Dus de persoon met wie wij daar het meeste contact hebben... die ons getekend heeft, die...
Dat was?
Steven Hiemstra.
Ja, dat was Steven Hiemstra. Die is toen wel vrij snel daar toen vertrokken om naar Stamped te gaan. Maar,
label van Martin Garrix.
Ja. En ik begreep van de opvolger, Robert-Jan Voorbraak.
Ja, Voorbraak. Ja,
Voorbraak. Dat hij echt wel heel erg een 1-2'tje had met Thijs. Gewoon alle dingen die gewoon die door de schrijvers van de publishing kant van Universal, die ze het leuk vonden, die werden ook naar het label gestuurd van check dit is.
Maar dit was jullie eerste publishing deal ooit?
Ja. Dat was ons eerste publishing.
Ja. En daar, in die periode heb ik gesproken met andere publishers.
Ja.
En hoe maak je zo'n beslissing? Waar hebben jullie het uiteindelijk van laten afhangen?
Ja, dat ging zeker nog niet om de deal of zo. Want we hadden natuurlijk eigenlijk helemaal geen leverage om op die manier uit te spelen of zo. Het was eigenlijk... Op het einde hadden we volgens mij van 2 verschillende uitgevers... hadden we iets op tafel liggen. En eigenlijk voelde het bij allebei best wel goed. Dus het was een hele moeilijke keuze voor ons toen. Omdat we eigenlijk, juist omdat het zo dicht bij elkaar lag, dachten we... Oké, ja... Wat kiezen we dan?
Ja.
En toen zijn we uiteindelijk gewoon... Ja, dat was echt een minimaal verschil qua... Oké, dat voelt net iets beter. En daar hebben we toen...
De deals waren hetzelfde.
Ja.
En toen zijn we voor Universal gegaan. Omdat wij het gevoel hadden dat Steven... ons toen net meer het gevoel gaven... van dat hij ons heel graag wilde hebben. En ik kan denk ik ook wel nu zeggen... dat er sommige publishers... of sommige mensen die bij publishers hebben gewerkt... nog wel eens de... coole positie soms innemen van hey, we hebben je niet per se nodig, maar het zou tof zijn als. En ik denk dat wij na 3 jaar fulltime niks te hebben verdiend en wel hard hebben gewerkt, hadden wij echt behoefte aan positiviteit.
Ja,
aan,
precies.
Aan iemand die het leuk zou vinden om met ons te werken.
Dat werkte toen wel gewoon goed bij ons. Ja.
Dat snap ik.
Ja.
Ik denk iedereen wel, toch?
Ja, nee, ja.
Ja, maar je moet er natuurlijk in sommige gevallen misschien voor oppassen dat je... Ja. Het kan natuurlijk ook vanaf een... Je kan dus
de hard to get A&R, daar waren jullie niet in geïnteresseerd.
Toen niet, nee.
Toen niet en nu wel.
Ik wil zeggen, we waren toen... Ik weet nog dat ik het begin... Want wij tekenen volgens mij in oktober, november van dat jaar tekenen we de deal. En in januari hadden we nog besloten van, weet je wat? Was er weer een publisher die niet per se had gezegd van... Oh, dit is tof, ik wil jullie tekenen. Toen dachten we van, weet je wat? Krijgen jullie even de komende tijd gewoon even geen... aandacht en mailtjes meer van ons ook. Dus, maar toen volgens mij halverwege het jaar, rond juni, toen zei ik tegen Sascha, herinner me nog goed, er moet nou toch wel echt iets gaan gebeuren. Want nu na 3 jaar merken we dat er creatieve vooruitgang is. Alleen, ik voel dat het tijd wordt voor ook een, voor een zakelijke stap, voor een echte werkveldstap.
Mm-hmm.
Dus toen, toen zijn we meer, ons meer open gaan, ja, toch wel meer open gaan stellen voor echt gesprekken en echt langs te gaan en daar aan te voelen of iets een match is.
En misschien ook wel, misschien hebben we dat niet zo uitgesproken, maar achteraf denk ik ook wel dat we voelden van, ooit moet je ook gewoon ergens aan beginnen. En dan, het kan niet meteen de beste deal zijn. En onder perfecte omstandigheden. En dat is denk ik achteraf ook gewoon zeker de waarheid geweest. Dat je gewoon, je moet gewoon beginnen. En dan pas gaat het allemaal echt rollen, zeg maar. Dus dat, ja.
Ja, je hebt het over, we hebben het nu over de deal met Universal Publishing.
Exact.
Ja.
Ja, dat klinkt toch als de perfecte.
Ja, precies. Ja,
maar je bedoelt nu achteraf.
Ja, nou ja,
je, als je zo'n beslissing gaat nemen, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment. Ik kan me ook voorstellen, daarom vroeg ik het ook, van je hebt nog nooit eerder zo'n beslissing genomen.
Mm-hmm. Ja, ja, zeker.
En dan ga je die samenwerking in. Je hebt nog nooit samengewerkt met een publisher.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, dat was eigenlijk best wel een vreemde, want wij, dus nogmaals, als je 3 jaar fulltime werkt zonder dat er. Nou, kijk, we deden op een gegeven moment wel eens met artiesten die we zelf leren kenden, kwamen er wel eens wat liedjes uit. Dus er was al wel iets uitgebracht. Alleen, ja, wij hebben echt best wel een lange tijd in de eerste, in die, toen we bij Universal begonnen, dachten wij, oké, wij mogen nergens nee op zeggen. Dus het is echt een werkverhouding waarbij zij ons werk geven. Wij wachten totdat wij een telefoontje of een mailtje of een appje krijgen met, kun je hier iets van maken? Dan doen wij dat, omdat nee geen optie is. Dus toen hebben wij ook een paar keer voor kinderen iets gemaakt, wat gewoon prima muziek is voor wat het wil zijn. En dat is helemaal goed. Alleen wij voelden dat niet. Onze kwaliteiten kwamen daarbij niet naar boven.
Nee, dat vonden we
maar
lastig.
Wij hebben toen wel volgens mij dat 2 keer gedaan. Dat we toen een keer teruggaven van, ja, misschien is dit toch niet helemaal wat we leuk vinden of goed kunnen. En ze, ja, maar dat kun je gewoon aangeven als je dat niet wil maken. En toen zei elke keer iemand met wie we schreven, die was echt alweer een paar jaar verder. En toen, die was toen bij ons, ja, als ik het niet tof vind, dan ga ik, dat doe ik dan niet. We keken echt elkaar aan van,
is dat een optie?
Dat is een optie. Dat is misschien wel een optie. Dus, dus onze eerste periode was eigenlijk wel een beetje, ja, eigenlijk wel, ook wel naïef of zo vanuit ons. Dat we, ja, het is gewoon werken voor hun. Zij zeggen wat we moeten doen en ja, hopen dat er iets tofs tussen zit.
Wat dat wel teweeg heeft gebracht, is dat we dus wel al best wel snel releases kregen. Niet in hetgeen wat we in eerste instantie dachten, dat gaan we doen. Alleen, er werd toen tijdens een van die eerste meetings werd al gezegd, of meetings, dat we daar een keer langskwamen. En toen werd er gezegd, ja, hebben jullie wel eens toplines geprobeerd? En toen zeiden we nee, maar waren we wel, stonden we voor open om te proberen. En ja, dat hebben we toen eigenlijk best wel veel, best wel snel, zeg maar.
Wisten jullie wat het was? En kan ja, alsjeblieft even.
Ja,
kleine toelichting wat dat dan zijn, toplines.
Ja, een topline is eigenlijk de song op een EDM-productie. Dus ik weet niet wanneer dat ooit is begonnen, maar een song op een EDM-productie noemen ze vaak een topline. Ja, in Nederland in ieder geval.
Kreeg je van een of andere DJ waar wij de naam niet van herkenden, omdat wij eigenlijk niet in dat genre
zaten.
Ja, nee. Dus dan kreeg je een instrumentaal stuk muziek kreeg je toegestuurd. En dan hoorde je dat er een bepaalde opbouw is. En dan en dan ging het los. Maar daarvoor was een leegte. Dat was niet echt een, het was geen leegte, maar het was muzikaal. Dat je hoorde van, je kan er wel iets op. Nou, en dan moest dan een tekst en melodie met een vocal, met een stem erop.
Vonden jullie dat tof?
Nou, in het begin denk ik dat we het, de uitdaging, dat vonden we wel leuk om die aan te gaan. En volgens mij de allereerste toplijn, die landen we meteen.
Dus met jouw stem ook?
Ja, met mijn stem. En toen beseften we ook zo van, er zijn andere inkomstenbronnen ook nog, in plaats van alleen maar uiteindelijk uit de huisrecht. Hè?
Uh-huh.
Dus dat,
want je kreeg daar een vocal fee.
Een vocal fee voor, ja.
Een bedrag voor je, het gebruik van je vocal.
Precies, ja, precies.
Wat een verrassing was voor ons.
Ja, dat wisten wij gewoon echt niet. Dus dat was er allemaal wel leuk aan. Alleen we merkten dat op een gegeven moment begonnen we wel iets meer te voelen dat we ook alweer honger kregen naar gewoon ook producties en popsongs. En niet alleen maar de vocal productie en dat dan zeg maar aan iemand overhandigen.
Want we hadden dus die 50 songs gemaakt voordat we een publishing deal kregen. En ik denk dat er met één van die songs in al die jaren bij Universal iets mee is gedaan.
Van die 50?
Ja.
Ja.
En uiteindelijk werden we dus in de eerste periode flink over.
Even een andere richting opgestuurd. Ja,
was dat jullie idee van, nee. Hey, kunnen jullie iets met deze 50 songs doen? Oh. Hebben jullie dat voorgesteld?
Nee, niet per se, maar ik wil meer inhaken op als je zegt van, ja, toen moesten we heel veel EDM of heel veel toplines maken, dus liedjes schrijven op danceproducties. Maar ik had persoonlijk, omdat ik zeg maar van ons twee meer de producer ben, ik had heel snel zoiets van, ja, oké, dat is leuk, maar ik ben mijn werk, wat ik zo leuk vind, ben ik helemaal niet meer aan het doen.
Mm.
En ik had dat na 3 maanden al. Ja. En ik gaf er al wel een keertje aan. En zei, ja, dat komt vanzelf. Maar dat heeft volgens mij bijna 2 jaar geduurd. Dat wij bijna alleen maar toplines deden. En dat wij af en toe nog in je eigen tijd nog een popproductie of een song probeerden te maken. Omdat je eigenlijk tussen een soort van... Je zat in een vreemde situatie dat je het geld wat binnenkomt op toplines is leuk. Dat is iets wat we nog niet hadden.
En terugkijkend is dat ook wel echt belangrijk geweest.
Zeker, ja. Dus financieel zorgde dat voor iets. Ik noem het altijd fastfood. Als in, dat heeft heel even, brengt je dat iets. Maar daarna merk je van, ja, maar het vult me niet. En dat vullen is dan creatief gezien. Het vulde ons creatief gezien niet, omdat wij dus eigenlijk liever... Er was niks ten nadele van toplines, maar wij wilden liever iets anders doen. En die shift die werd pas later ingezet.
En je leverde natuurlijk nog geen producties. Dus je verdiende ook nog geen geld aan
popproducties.
Ja.
Nee, precies. Ja. Precies. Kijk, wat denk ik wel heel goed is geweest aan al die toplines, die songs voor EDM-artiesten, is dat daardoor wel onze vocal producties, waar nog steeds wel altijd best wel positief vanuit artiesten tegenover wordt gekeken.
Ja.
Ja, dat is wel echt, denk ik, ook wel door die periode. Want dan ben je natuurlijk alleen maar bezig met die vocals zo mooi mogelijk neerzetten. Want daar zijn DJ's denk ik ook wel gewoon gevoelig voor. Als ze een hele mooie vocal horen, dat is eigenlijk gewoon een perfect instrument wat ze dan in hun productie kunnen gebruiken.
Ja.
Dus dat, ik denk dat dat ook, los van inderdaad financieel het extra steuntje in de rug, is die periode wel echt belangrijk geweest voor ons. Omdat we daar ook dat hebben.
Ja, want je doet 2 jaar niks anders dan vocal producties maken. Ja. Dus die worden beter. Dat is eigenlijk...
En de topline game, dat is dus... Er worden constant tracks heen en weer gestuurd, maar ook toplines rondgestuurd. Jij zegt het net al een beetje. Waarin denk je dat... wanneer werkt een topline goed?
Ja, nou, kijk, melodie staat natuurlijk altijd... op 1, denk ik. Ik denk dat bij alle populaire genres dat wel gewoon heel belangrijk is. En ik denk dus, ja, wat ik net zei, inderdaad, die vocal productie. Ik zeg niet dat al onze teksten slecht waren, helemaal niet. Maar ik denk dat tekst niet daarboven staat, zeg maar. Wij waren toen echt nog wel eens soms bezig, oké, wat is nou een toffe titel ook of zo? Zeg maar, ja, wij dachten dat DJ's daar ook wel mee bezig zouden zijn. Wat is nou een toffe titel, zeg maar? Wat klinkt vet? En daarna zorgen wij wel dat er nog een song omheen wordt gebouwd, wat ook nog wel sens maakt. Niet dat het gewoon 1 random term is wat nergens op slaat. Alleen we vonden dat soort dingen wel ook belangrijk, zeg maar. Omdat wij dachten toen, ja, dat doen we tot nu toe, houden we dat altijd in het achterhoofd. En dat werkt ook nog steeds best goed. Want nog steeds best wel een hoog percentage van cuts. Als je een liedje plaatst ergens. Dus ja, dat zetten we gewoon voort. Dus ik denk melodie en dan ook wel gewoon die vocal productie.
Ja, die volgorde, melodie, vocal productie en dan tekst.
Nee, ik denk melodie, de sound van de vocalist. Ik denk dat zeg maar, als je, we hebben het geluk om met veel vocalisten te werken waar wij heel erg fan van zijn. Van hoe wat er uit hun mond komt, wat er uit hun strot komt, hoe hun klinken. En ik zou eerder zeggen dat alleen maar hun stem met een niet zo toffe melodie, dat werkt niet. 1, nog inderdaad, wat Sasje zegt, denk ik, de melodie. Dan de toffe stem. Maar die stem, als je die dan goed vocal produceert, dan kan de strik erop, denk ik.
Ja, dat klopt.
En daarna pas tekst. Bij toplines, ergens.
En of de artiest bekend is?
Bedoel je degene die zingt? Of
ja, degene die zingt.
Ja, dat kan natuurlijk altijd wel meehelpen. Alleen volgens mij hebben wij in die periode nooit met vocalisten gezeten die zeg maar ook de naam meebrachten.
Dus topline business heeft jullie wat geld gebracht.
Ja.
Hebben jullie veel van geleerd? Inhoudelijk.
Zeker.
Zeg maar, of technisch.
Mm-hmm.
Maar jullie gingen die publishing deal aan omdat jullie... Wat was het doel?
Wat
zag je voor je? Wat ging je doen?
Ja, om een songwriting productieduo te zijn.
Voor soort artiesten?
Voor popartiesten, dus vocale artiesten.
En toen nog Engels.
Engels, ook Engels, ja.
Dat was, we hadden denk ik in die 50 liedjes zaten denk ik 2 of 3 Nederlandse dingen, per ongeluk.
En wat was jullie plan dan met de publisher om...
Qua Engelse...
Ja, om dat doel te gaan bereiken?
Nou kijk, wij merkten in die eerste term van ons, dus onze eerste contractperiode bij Universal, merkten wij wel dat het pitchen van die liedjes die we hadden op afstand, dat werd hem niet echt. Dus we merkten op een gegeven moment al, oké, dan moet je daar naartoe en dan moet je daar met die artiesten gaan werken. Dan moet je writing trips gaan doen. Maar daar kwamen we wel best wel laat pas achter, dat op een gegeven moment ons contract met Universal al voorbij was. En dat toen we zeg maar... En met nieuwe partijen zeg maar gingen praten, dat toen ook al echt een ding voor ons was. We willen ook echt dan dat er budget is, dat we naar het buitenland kunnen. Zodat we, want we wisten toen wel van, oké, in Nederland, Engelstalige muziek, dat is wel gewoon wel lastiger. Dan moet je het wel meer gaan opzoeken.
En dat wilden jullie. Engelstalige pop. Ja. Welke gebieden had je het over? Waar wil je heen?
Ik LA, Londen, Stockholm.
Ja.
Ik denk de usual plekken.
Respect.
Ja, ja.
Dus die deal was... Dus je zijn eigenlijk al gaan praten. Hoorde ik dat een beetje in wat je net zei? Je bent eigenlijk al gaan praten toen die deal bijna afliep.
Nee, echt daarna pas.
Oh, dus die deal liep af?
Die was afgelopen.
En toen die hebben jullie later afgelopen. Ik neem aan dat zij wel willen verlengen.
Dat klopt. Dat was eigenlijk een technisch dingetje. Dat is helemaal niet erg om te zeggen. Dat was een... andere datum. Er was een soort van misverstand over de datum op het contract. En toen, volgens mij zijn jullie al uit het contract. En Universal dacht van niet. Dus was even paniek. En dat is oké. En dat is helemaal goed. En toen hebben wij besloten van oké, nou dan gaan we heel even een klein beetje achterover leunen. Dan gaan we en even mailen, appen, bellen naar partijen om even wat gesprekken aan te gaan. En uiteraard ook met Universal nog steeds in gesprek.
Doen jullie dit samen, als je zo dit soort contractdingen...
Zeker, ja. Wij kunnen...
Jullie spreken samen, jullie mailen samen.
Ja. Het is nu misschien... het ligt er maar net aan gewoon wie op dat moment de mail ziet binnenkomen. En zegt, ik pak hem wel even op. Ja. Ik pak hem wel even op.
Zijn jullie comfortabel ermee? Vinden jullie het eigenlijk...
Dat wij degene zijn...
Gewoon überhaupt dit soort businessgesprekken.
Nou, wel steeds minder. Dat is steeds minder leuk voor ons, denk ik. Omdat je... Je bedoelt niet dit interview, hè?
Nee, ik bedoel, maar je vindt het steeds minder leuk.
Nou, nee, ik denk dat...
Dan keek ik zo.
Ja, nee, ik denk dat het vervelend kan worden dat als jij net met de artiest in deze studio die hier van waar we zitten 10 meter vandaan zit, als je daar iets tofs hebt gemaakt, dan kom je naar buiten, dan heb je dan doen wij er een paar dagen later in contact met de artiest via app een sticker omheen, dan gaat het naar het label en dan moet je gaan onderhandelen met het label op een heel andere toon dan de vibe waarin je de muziek hebt gemaakt. En dat is in het hoofd van iemand die creatief wil zijn, is dan nog wel een switchen. Dan denk ik van, we vonden het zo leuk om dit te maken. Dan zijn we misschien daardoor iets minder hard of iets minder, of iets minder to the point bij de zakelijke dingetjes.
Ja. We gaan het straks hebben over hoe jullie team is ingericht. Yes. Maar we gaan ook volgens mij richting de successen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ja, die begonnen toen... Ja, precies. Die begonnen toen wel te komen. Kijk, we hadden in die 3 jaar bij Universal hadden we wel echt per jaar steeds meer releases, zeg maar. In jaar 1, 13 releases, toen iets 22, 29. Dus langzaam werden we een klein beetje bekender in de industrie, waardoor ook ander soort sessies konden worden opgezet.
Dat merk je dan?
Ja, gewoon precies. Ja, dat merk je dan wel een beetje. En je voelt ook wel gewoon... Dat was ook wel een beetje een tactiek toen nog wel van Steven volgens mij. Maar dat hij zei, Steven Hiemstra, dat hij zei... Hey, maar je moet eerst gewoon iets meer releases hebben. En, en achteraf snap ik die nou wel. Want ja, dan gaat je naam gewoon iets meer een beetje rond. Mm-hmm. Toen nog misschien niet in het circuit waar we rond wilden gaan. Mm-hmm. Maar het ging wel rond. En ik zit heel even te denken. Is op een gegeven moment toen een Tino Martin camp gekomen. Wat eigenlijk best wel... voor die mensen daar een verrassing was. Want die zeiden nog, zijn er niet die topline guys?
Ga je de Copees vragen voor een Tino Martin kamp? Dat zijn die topline guys. En toen zei Dax volgens mij, die toen Dax Vismalen, die bij Universal Publishing ook eigenlijk tegenover Robert Jan zat op het kantoor. Dat waren onze vertegenwoordigers daar. Die had ons aanbevolen bij het Tino Martin camp. En toen hebben we daar dus... iets anders gedaan. Dat is nog steeds geen pop. Dus dat was eigenlijk nog steeds niet wat we wilden. Ja, misschien inmiddels wel pop, maar... En toen merkten we inderdaad voor het eerst dat wij werden gezien als die topline guys. Want dat werd ons ook teruggebracht. Van, jullie hebben hier bijvoorbeeld dag 3 van het camp. Van, jullie hebben hier wel toffe dingen gedaan. Maar wij dachten eigenlijk, jullie zijn die topline guys. En toen dachten wij ook van, oh, dat is echt precies niet wat we willen. Maar dat is wat je doet. Dat is wat je ervoor hebt gezorgd. Als je bijna alleen maar toplines hebt gedaan. En ik denk dat de grote switch is gekomen toen we bij het camp van Maan ook werden uitgenodigd. Dat was toen een eetbalcamp, toch? Of een talpa.
Ja.
Ja, dus ja, die hadden...
Sorry, ik onderbreek. Maar je wordt wel uitgenodigd.
Ja.
Hoe gebeurt dat dan?
Nou, dat was... die hadden... volgens mij was dat ook 3-4 dagen, als ik het goed heb herinnerd. Dan hadden ze de meest... Eigenlijk alle dagen hadden ze van hun eigen publishing hadden ze schrijvers. En één dag was er met... Ja, de uitnodiging van buitenaf. Dus toen heeft volgens mij in dit geval ook Dax heeft ons toen ook aanbevolen. En toen is daar... hebben ze gezegd, ja, oké, prima, denk ik.
Want wel een kleine shout-out naar Dax.
Dit is wel een kleine shout-out naar Dax.
Ja.
Zeker. En toen hebben we in een soort van gebouw met allemaal slaapkamers...
Een vakantiehuisje, toch?
Een vakantiehuisje, ja. Het was geen studiocomplex. Hebben we in de kamer boven, aan de rechtse kant, hebben wij Selma Zalacht gemaakt voor Maan. En dat was toen met Jan Tekstra, Catalina en Maan zelf. Want die liep van kamer naar kamer. En toen kwam ze bij ons. En ze vond het super vet wat we aan het doen waren. En dat was in maart 2019. En toen hebben we tot oktober, november moeten wachten. Toen kregen we daar weer nieuws over. Dat liedje op het album zou komen. Dus dat moesten we nog even afmaken. Toen is ze hier naar Dongen gekomen. Hebben we dat hier goed opgenomen. En toen is dat liedje uitgekomen. Toen waren we net weg bij Universal Publishing. Iets van 3 maanden later kwam dat liedje uit. En dat werd onze eerste doorbraak. En dat was onze eerste succes. Want wij wilden altijd heel graag... Kijk, als artiesten altijd dromen van op een podium staan met heel veel mensen... droomde ik van een toffe studio met gouden platen aan de muur. Ja, ik weet niet, dat was mijn beeld. Dus wij, Sascha en ik, zeiden ook tegen elkaar... wanneer krijgen wij nou eens een keer die gouden platen? Want dat vinden we leuk. Dat is een soort van beloning. En dat was onze eerste gouden plaat. En ik denk dat dat een beetje voor ons als de doorbraak... dat heeft onze doorbraak een beetje betekend.
Ja, die heeft wel veel andere deuren in Nederland geopend.
Ja, dus we moesten eigenlijk een kans krijgen... om daarna weer een kans te krijgen. Dus je moest jezelf bewijzen om je daarna een kans te krijgen. Ja, eigenlijk dat bedoel ik eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat ons Dax ons toen heeft in dat camp heeft weten te krijgen. En dat we daar dan, dat moet dan ook maar gebeuren. Ik wil niet weten hoe het anders was gelopen. Eigenlijk ook wel interessant. Maar toch, dat als wij niet Selma Zalacht hadden gemaakt toen...
Dan had je misschien een ander liedje gemaakt op een andere camp.
Dan was er iets anders gebeurd. Ja, maar ik ben heel blij met hoe het is gelopen. Ja. Dat hele proces.
Want hier tegenover me, we zitten dus niet in de... Ze hangen niet in de studio.
Nee.
We zijn in de woonkamer.
Ja.
Ze huilt maar, ze lacht, zie ik daar. Is dat een...
Platina.
Platina plaat.
Ja.
Dus dat is een hoop streams.
Ja.
Ja.
Dat was het jaar, daar ga ik het nog bij vertellen. Dit is zo vervelend, want wij wilden dus die eerste gouden plaat. En vanaf die 1 januari switchten ze bij die organisatie.
Ja,
van hoeveel miljoen naar hoeveel... Er moesten in één keer 3 miljoen bij of zo. Dus wij dachten, we hebben goud. En toen werd in één keer die nieuwe regel. Toen dacht ik, nou, we hebben nog steeds geen goud.
Ja, het is dus nu 8,6, geloof ik. En dan, oh mijn god, 17,2.
Ja.
Is platinum dan.
Ja.
Nou, super goed gedaan. En maar wat ik wilde zeggen is daar nog meer platen zie ik voor me. Help me even. Ja.
Meteor, onze grote vriend in België.
Ja, met Emma Heesters.
Klopt. Ja. Maar daar zouden eigenlijk dus veel meer van Meteor moeten staan. Maar we hebben ergens al wel stiekem gehoord dat ze met 1 grote bezig zijn.
Oh, ja.
Omdat we hebben voor hem in het afgelopen jaar 5 nummer 1 singles gemaakt. En die zijn volgens mij allemaal goud of platina. En die zijn ze aan het verzamelen. Ja,
en dan helemaal rechts de Tino Martin.
Tino Martin.
Ja.
Zeker. En dat is de song die jullie hebben gemaakt op...
Onze deelname op het album. Ja.
Oké. Okay. Cool. Ja. Dus toen hadden jullie het idee... toen waren jullie eigenlijk publishing vrij.
Ja.
Klopt.
En toen hadden jullie die hit.
Ja.
Die was dan ook... Die was dan ook unpublished nog?
Nee. Die was in maart gemaakt. Oh, ja, en dat okay. contract, ja.
Okay,
ja.
Okay.
Dus die was niet unpublished.
Mooi cadeau. En toen zijn jullie met nieuwe partijen gaan praten.
Ja.
Ja, precies. En op een gegeven moment... ik weet niet wanneer we precies hebben besloten... om uiteindelijk voor Cloud9 Music te gaan. Ja, dat voelde toen gewoon heel goed. Daar zitten we nu ook nog steeds bij. En dat is, daar hebben we uiteindelijk in maart getekend,
ja,
toch?
Ja.
In maart 2020.
Ja.
Maar goed, we weten allemaal heel goed wat er ook in maart gebeurde. 2020, een lockdown.
Ja, corona.
De eerste lockdown.
Ja. Ja.
Dus wij hebben onze deal toen nog in de copyshop getekend.
Hier in Dongen.
In Dongen, ja.
Moeten wij als Brabanders niet naar de Randstad, omdat wij toen... Het kwam vanuit Brabant, zeg maar, Nederland in,
oh ja,
corona. Dus
ja, wij,
I remember.
Yeah.
Ja, precies, precies. Dus wij dachten inderdaad, oké, nu hebben we een tof momentum. Nu gaan we kijken wat we vanuit dat momentum nog meer voor sessies kunnen opzetten. Maar ja, toen werd er dus wel een beetje een rem opgezet. Wat we in het begin best wel eng vonden van... Oké, wat voor gevolgen gaat het hebben? Hebben we eindelijk een keer zo'n toffe kans? En misschien een tof punt om vanaf daar naar andere dingen door te schieten? En ook die plannen om naar het buitenland te gaan.
Ja.
En daar werd eigenlijk allemaal een beetje een rem op gezet.
Ja.
Uiteindelijk in de praktijk heeft dat gelukkig wel meegevallen voor ons. Maar daar waren toen wel de gedachten, zeg maar.
Ja. Zullen we even de disco bingo doen in de tussentijd?
Ja, nee, helemaal goed.
Dus wij hebben een lijst van jullie gehad. Dat zijn jullie releases waar jullie aan mee hebben gewerkt. Waarschijnlijk songwriting en productie. Bijna allemaal. Of en wat toplines.
Ja, als het toplines zijn, dan
Thomas, mijn lieftallige assistent. Heeft de lijst. Ik ben de bingo vergeten.
De echte molen, de fysieke molen.
Ja.
Heb jij ook
kan niet staan, alles. maar ik heb hier een... Ja, dat is super vet. Een soort bingo app. Dus ik druk hier op een knop. En dan komt een getal uit. Thomas?
Graag het getal.
37.
En dan de titel.
Third Eye. Ah.
Ja.
En Third Eye. Ja, Babette, dat is dus een van de vocalisten waar je het er straks over had. Waar we heel graag mee werken en heel veel mee hebben gewerkt. Het is een Nederlandse zangeres. Daar hebben we eigenlijk in de afgelopen jaren heel veel mee gewerkt.
Een op een miljoen.
Een op een miljoen is ook met haar.
Met Meteor. Wat Meteor zijn doorbraak was. Dus Babette is heel, heel belangrijk voor Meteor.
En wat was Third Eye?
Dat was een eigen, dat liedje van haar.
Een single?
Ja.
Ja,
we hebben zeg maar, dat is eigenlijk best wel grappig. We hebben, daar straks vertelden we over die vocalisten die we wel eens vroegen om demo's in te zingen van tracks die we hadden geschreven. En Babette was dus een van die vocalisten die we ooit hadden gevraagd. Hey, kun je een keer, we hadden een track geschreven, kun je die een keer inkomen zingen? En dan heb ik het echt over 2015 of zo. Dat is echt lang geleden. En we kennen haar al sinds toen dus. En dat was eigenlijk toen zo tof dat we toen heel veel met haar zijn gaan samenwerken. En toen dus uiteindelijk ook merkte, eigenlijk die eerste sessie merkte we al. Nou, ik weet niet of haar al, of ze het gaat pikken als we alleen zeggen, kun je demo-vocalist zijn? Want zij had gewoon, je zag gewoon dat zij zelf ook gewoon ambities had.
Voor haar eigen carrière,
precies.
Voor haar eigen muziek. Ja.
En toen zijn we heel snel begonnen met tracks voor haar maken. En dit is volgens mij een van de meest recente die wij met haar hebben gedaan. Ja.
Ik ga naar de volgende.
Ja, misschien, want jij reageert meteen, maar ik dacht misschien komt er wel een vraag van Bobby.
Nee. Er komt gewoon een titel en jullie mogen er iets over zeggen. 65. Okay. En je mag eigenlijk ook de artiest raden.
Chasing Shadows. Dat is Justin Milo.
Ja, Justin Milo.
Met Babette. Is een topline. Met Babette op de vocal.
Ja. Toevallig.
In jullie topline.
In de topline tijd.
Glorie-dagen.
En dit is toevallig... Het is volgens mij wel de eerste topline waar we aan meewerkten, die wel best wel groot werd. Die heeft volgens mij best wel veel streams, vooral relatief aan wat wij toen voor andere releases hadden. En we hebben daarna ook nog best wel wat, nog vaker met Justin Milo ook samengewerkt. En ja, dat was volgens mij de eerste release die we met hem hadden.
Doen jullie dat nog, toplines?
Ja, we doen het nog steeds wel. Want er zijn altijd dagen dat er misschien meer productiewerk moet worden gedaan. En dat ik dan thuis apart werk. En dat ik dan bijvoorbeeld een topline begin of iets afmaak wat er al lag. En omdat ik het dan ook zelf kan inzingen, doe ik het soms zelf. Ja, soms denk ik, nou, ik kan hier wel de vocal op zijn. Maar soms een demo om naar iemand te sturen. Dus die doen we nog steeds wel. Alleen wel echt met een andere insteek.
Dat is ook gewoon meer werk wat aan de andere kant. Dus ja, als we... Ik denk dat wij Als je het dus hebt over wat je het liefst doet, doen we het liefst volledige songs met artiesten in de ruimte. Dus voor popartiesten, performing popartiesten. Maar als er dus inderdaad een moment is dat het gewoon goed uitkomt, dat je denkt van, ik nu misschien even een topline schrijven, want we hebben nog steeds wel contact met mensen die ons wel blijven benaderen voor toplines, met wie we ook gewoon leuke songs hebben gemaakt samen, dan doen we dat wel. Maar persoonlijk, mijn doel, voor wat ik het leukste vind, is dat er dermate veel werk je kant op zou komen, dat je iets meer kan kiezen. En daar zitten we wel een beetje in momenteel. Dat je iets selectiever kan zijn in wat voor werk je doet. En dat is, ja, als je het hebt over een doel van wat we toen hadden. Ik denk dat dat een doel is. Dat je echt de muziek maakt die je het leukst vindt.
Mm-hmm.
En dat is, ja.
Heb je FOMO? Heb je wel eens dat je denkt, er komt zoveel onze kant op. Ik wil geen nee zeggen, maar ik moet wel.
Nee, dat vind ik wel mee.
Nee, zoveel is het dan nog niet wat er van onze kant op komt. Het is, we kunnen nog kiezen, maar het is inderdaad niet zo dat we ook toffe projecten wegens tijdgebrek bijna wekelijks moeten afzeggen of zo. Dat gelukkig nog niet. Nee.
Nee, maar ik denk dat wij ook gewoon, we werken echt wel heel hard. Dus wij,
ja, hoe bepaal je de grenzen? Hoe zorg je ervoor dat je niet over je grenzen heen gaat?
Ja. Dat weet ik. Nee, ja, ik denk dat wij...
Je zijn met z'n tweeën, dat helpt denk ik ook al.
Ja. Zeker. Ja.
We zijn ergens vanwege dat het drukker werd, wat van ons gevraagd werd, zijn we ook wat meer gaan nadenken van oké, als er nieuwe dingen geschreven worden, dan zijn we eigenlijk altijd met elkaar in de ruimte.
Mm-hmm.
Maar er is ook heel veel werk wat gedaan kan worden op twee plekken tegelijk, maar nog steeds dat het... De companions ieder aan het werk zijn voor hetzelfde project. Maar misschien dat hij de editing doet van de vocals terwijl ik met de productie bezig ben.
Maar als er een schrijfsessie is in Amsterdam in Cruise Control Studios of zo. Nooit dat één van jullie komt opdagen.
Nee, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan.
Als één van de twee ziek is, cancel je dan?
Nee, dan ben jij geweest.
Oh ja, klopt. Ja. Ik ben één keer alleen naar een sessie geweest. Dat was dan nog voor een topline, dus dat is best wel even geleden. Maar eigenlijk gebeurt dat daarnaast nooit. Ik denk als één van ons ziek is, dan verplaatsen we de sessie gewoon.
Ja. We zijn ook echt zo zelden ziek.
Ja, heel goed. Ja. Ja. Ja, wel mooi dat jullie manier van werken is. En jij zegt we werken hard.
Ja.
Ja, oké, hoe kan ik dit?
Nee, hoe hard is hard, wil je zeggen?
Nee, ik bedoel meer van, als je naar elkaar toe kijkt, werken jullie op een andere manier? Heb je, kijk.
Nee, ik kan wel zeggen, Stefans hersenen staan wel echt 25 uur per dag aan, zeg maar. En die voor mij op dat vlak gewoon niet zo heftig als hem. Hij, kijk, heel vaak als we een sessie hebben gehad, dan komt hij de vocals meteen. En komp is eigenlijk het bij elkaar zoeken van de tofste takes. Want je doet meestal meer takes, hè.
Opnames.
Ja. En dan ga ik het in de avond, dan bewerk ik heel de vocals. Ja, en heel vaak word jij dan gewoon om soms 5 uur, 5:30 ochtends.
4 uur.
1 keer om 4 uur, snap je, dus zo aanstaan zijn hersenen. Als hij dan een klein beetje wakker wordt en hij voelt, er moet nog iets gedaan worden, dan is hij al klaar wakker. En dan zit hij gewoon al...
Ja, ik heb de wekker geprojecteerd op het plafond.
Oh ja.
En dan slaap ik, dan word ik een keertje wakker s'nachts. En dan kijk ik naar boven en dan denk ik, dan begin ik te tellen. Ik ging 11 uur. 5 uur is prima. En dan weet ik dat er op de app staat. Dat is als je zegt, hey man, de vocals staan op de NAS, ons netwerksysteem. Ik ga nu naar bed, het was ook laat. En dan ga ik er soms 4 uur, 5 uur.
Maar het klinkt alsof dat eerder is, omdat je gewoon heel enthousiast bent erover.
Exact, ja. Want het werkt bij mij zelfs zo dat als er een keer niet iets gedaan moet worden, dan kan ik ook echt pas om 7:30 wakker worden. Maar mijn hoofd werkt echt zo dat ik 's nachts wakker word. Ik kan bijna vanuit gaan dat ik geen wekker hoef te zetten als ik weet dat ik 's ochtends vroeg aan wil werken. Ik word gewoon wakker en denk ik, ja, ik tel gewoon mijn uurtjes. En dan vind ik genoeg, omdat ik heb geslapen. En dan, ik hoef maar naar beneden de trap te lopen en ik loop naar buiten. En daar staat de studio voor mij klaar. En dan begin ik, dan ga ik weer verder aan wat Sascha heeft achtergelaten, maar 3-4 uur geleden vaak. En dan voordat Sascha hier weer om 9 uur is, dan staat er alweer bijna een afproduct. Nou, niet
maar vaak wel heel veel meer al, toch? Ja. Echt wel een productie.
Hebben jullie vakantie?
Bijna. Ja, op het moment van opnemen hebben we nog een paar weken. Nu hebben we nog een paar weken te gaan.
Maar je bedoelt in het algemeen, toch?
Ja, en dan drie weken zomervakantie. Ik denk misschien 2 keer in een jaar een weekje extra. En dat was hem.
Is dat echt vakantie?
Voor mij niet.
Ik kan wel beter vakantie hebben dan Stefan.
Dit is ook het eerste jaar dat ik echt mijn setup mee ga nemen. Want ik heb door de laatste jaren heen gemerkt dat ik word zo bloedchagrijnig als ik uit mijn comfortzone word gehaald en ik moet de zaakjes moet in één keer 3 weken in Italië op een camping zitten.
Nou, volgens mij zei je gisteren nog, het is niet dat je daar dan de hele tijd gaat produceren, maar meer het idee dat als je het zou willen, het niet kan. Dat wil ik gewoon niet.
Loslaten.
Ja, maar laatst was ik op vakantie met mijn schoonfamilie en dat was 5 dagen en toen heb ik 30 opzetjes gemaakt. Terwijl ik echt wel een onderdeel. Ik heb niet de hele tijd zeg maar saai in een hoekje gezeten zitten produceren. Dat doe ik terwijl de rest nog slaapt. En als de rest al slaapt. Dus dan dat doe ik. Ja, en soms. Ja, en dan kan ik gewoon. Dan wil ik gewoon iets doen. En dan ik denk dat ik dan ook gewoon niet tegen kan dat ik in mijn hoofd een week niks kan doen. Dus dan ga ik gewoon daar ook gewoon werken. Ja, het is niet helemaal gezond, denk ik ergens.
Maar, nee, dat weet ik niet.
Ja, ik denk wel van niet, maar ja, het. Ja.
Je maakt niet een ongezonde indruk.
Nee. Dankjewel daarvoor.
Wat vind jij?
Ik vind het altijd... Ik bedoel, we zijn natuurlijk samen de companions. En dan, je voelt natuurlijk altijd dat iemand zo hard werkt, zeg maar. En dat er zoveel uren ingestopt worden. En ja, ik denk dat op heel veel momenten ook wel ervoor zorgt dat je zelf... Want ik moet echt wel zeggen dat ik daarin veel ben gegroeid... ten opzichte van vroeger, zeg maar, gewoon qua discipline... en gewoon tijd in dingen stoppen. Dat zit altijd een beetje achter je aan. Dus daardoor ga je zelf ook vaker denken van... oké, ik moet ook wel zorgen. We zijn samen de companions, zeg maar. Het is niet dat ik af en toe gewoon van 9 tot 5 uur kom... en dan weer naar huis ga en dan is het weer klaar. Dus dat heeft me ook wel gewoon scherper gemaakt. En ook gewoon iets meer... veel meer discipline gegeven... dat ik zelf ook gewoon veel vaker en harder aan... buiten de werkuren die we hebben van eigenlijk 9 tot 6 om... Ja. Om ook gewoon veel vaker gewoon aan te staan... en ook gewoon altijd door te blijven denken. Je bent wel een bedrijf, zeg maar. Dat heeft bij mij in het begin best wel even geduurd... voordat ik dat besefte of zo van... ja, je kan niet zomaar uitstaan als je naar huis gaat. Dat gaat altijd door, zeg maar. Dus ja.
Maar jij kan beter vakantie hebben.
Ik kan wel beter vakantie hebben, ja. Ja, ik kan...
Hoe staan jullie überhaupt? Staan jullie op dezelfde manier? Hebben jullie dezelfde, staan jullie op dezelfde manier erin? Als in hoe je het allemaal beleeft.
Zeg maar. We hebben sowieso dezelfde doelen. Ik denk dat het zo top is dat ik met Sascha mag werken. Met het principe dat wij zo makkelijk dezelfde gedachten hebben. Dat ging op de Rock Academie met genres die we leuk vonden. Met dat we allebei een situatie hadden waar onze partner ons heel erg steunde. Waarbij Sascha ook dacht, weet je wat, dit gaan we gewoon fulltime doen. Met de muziek en de sessies die we doen. Degene die we leuk vinden. De liedjes waar we van denken. Zullen we de volgende keer toch dit doen? Eigenlijk alle... Als er neuzen een kant op moeten... Uh-huh. Staan die echt 99% van de tijd... Staan die dezelfde kant op. Ik denk dat het maar goed is... Dat we niet 2 exact dezelfde mensen zijn. Dus dat Sascha misschien beter... Zoals hij zelf zegt... Vakantie kan houden dan ik. Dat als we allebei dat... heel goed konden, of allebei niet, dan zou dat misschien ook weer op een bepaalde manier voor wrijving zorgen. Maar ik durf zeker te zeggen dat we dezelfde manier instaan. Alleen we zijn gewoon niet dezelfde type mensen. En dat zorgt denk ik ook gewoon voor dat we na al die tijd nog steeds met elkaar kunnen werken. Ik zou niet willen werken met iemand die exact hetzelfde is als ik. Dat zou niet kunnen. Ja, dat weet ik niet. Ik ben gewoon irritant.
Zou jij kunnen werken met iemand zoals Sascha?
Heel makkelijk. Nee, ik snap zeker wel wat je zegt. Kijk, je vult gewoon op die manier, omdat je wel als persoonlijkheid heel anders bent, denk ik dat we inderdaad heel veel opvullen bij elkaar wat de andere misschien niet heeft. En daardoor, en we praten ook heel veel. Ik denk dat sowieso aan een samenwerking al echt zoveel waard is. Dat je altijd kan sparren over dingen. Want we horen wel eens van collega's uit de industrie terug. Als die zeg maar niet zo iemand hebben om te sparren. Dat kan soms echt wel lastig zijn. Dat je zelf die keuzes moet maken. En zelf tegen dat soort soms dilemma's tegenover staat. En dat hebben wij sowieso altijd al samen. En dan ik denk dat soms in die dilemma's. De ene keer mijn kijk erop zeg maar de slimme kijk is. En de andere keer weer die van Stefan. Omdat we dus zo anders over sommige dingen denken.
En ik bedenk me net. Jullie hebben natuurlijk sessies met andere mensen. En daarin komen jullie elkaar eigenlijk ook weer tegen. Ja. Jullie zien natuurlijk hoe... Jullie gaan, zijn jullie dan een soort front? Of hoe moet ik dat relatie?
Zijn niet altijd standaard met elkaar eens?
Nee.
We zijn ook niet een oud getrouwd stel wat de hele tijd zit te kibbelen. Dat de artiest denkt van, kunnen jullie niet even met elkaar eens zijn? Maar eigenlijk ook daar weer, en dan misschien geen 99% van de tijd, maar echt wel een hele, hele dikke, vette voldoende dat wij elkaar aankijken en dat we het op één lijn liggen en dat we met onze ogen naar elkaar al elkaar kunnen vertellen van,
Ja.
Ofwel, dit is tof, laten we dit,
Ja. Ik doe nog even één bingo dingetje.
Ja.
93. Nee, wacht, sorry. Ik vind 93 niet zo leuk. 14.
Overal.
Ah, nou kijk. Nu zijn we bij Joris Meteor aangekomen.
Ja, tell me about Meteor. En dan zijn we, dat is het einde van de bingo. Yes. Meteor, voor de mensen die hem niet kennen, wat is dat?
Hij komt uit België. Joris van Rossum heet hij. En hij is niet alleen artiest met wie we werken, is gewoon een goede vriend van ons. Echt een van de toppers waar we... Ja, waar we gewoon echt met hart en ziel in het hele project zitten. We hebben hem tijdens de corona leren kennen. En dat was binnen 10 seconden. Je kent dan misschien wel dat er iemand in de ruimte komt. Dat je binnen 10 seconden weet, dit wordt leuk. Wij zijn mensen die met elkaar het goed kunnen gaan vinden. En dat heeft Joris denk ik met meer mensen. Want hij is gewoon een hele leuke gast. Maar wij hadden dat ook zeker met Joris. En wij hebben...
En hij ook met ons, denk ik. Toch? Ja, ik denk dat het wederzijds gewoon
wel. Zeker, wij hebben met hem een periode doorgemaakt dat hij nog op een school werkte. En hij mede door 1 op een miljoen, waar we het net over hadden. Dat is zijn doorbraak bij de grotere radiostations in België geweest. En toen kon in één keer alles in België.
Dat is een liedje wat jullie met hem hebben gemaakt.
Ja.
En dat was eigenlijk voor hem ook een doorbraak.
En heeft er mede voor gezorgd dat hij... zijn werk op school kon
inruilen gewoon voor de droom die die had.
En toen hebben wij eigenlijk 2-3 liedjes na hebben wij zijn hele album mogen schrijven.
Hoe is dat liedje bij hem gekomen?
Overal een liedje?
Nee, dus die doorbraak.
1 op 1 miljoen?
Ja, 1 op 1 miljoen.
Die heeft hij met ons meegeschreven.
En hoe zijn jullie ooit met hem in contact gekomen?
Hans Franke, ook shout-out, dat is een manager. We hadden eigenlijk met Hans contact over een andere act die hij, waar hij ook management voor verzorgde. En toen was hij een keer meegekomen, denk ik ook. Ja, en toen heeft hij een keer later in een mail gezegd... Ik heb trouwens ook nog een leuke gast die vertegenwoordig, Meteor. En ging daar een keer een sessie mee regelen.
Ja.
En dat liedje wat toen we geschreven hebben is de opener van het album... Dat gaat over dat hij dus kon stoppen als docent. Dat was het liedje. En een liedje overal, wat nu het nummer 14 wat je net betrokken. Dat is één liedje van het album wat we met hem hebben mogen maken.
Succesvol album.
Ja, heel lang nummer 1.
Ja, volgens mij nu ook nog.
Gaan jullie meer doen in België?
Ja, dat is best wel... Wij zijn op dit moment nu... Ja, verzadigd is misschien niet het juiste woord, maar wij vinden het project met Joris dermate tof, dat we eigenlijk nu gewoon ons best wel vol op hem willen storten. Er is zeg maar zo'n goede vibe daar, alles wat met dat project te maken heeft, dat is ook voor ons als creatievelingen gewoon heel fijn. Dus waarom zouden we daar dan uitstapjes in gaan nemen en met andere mensen werken of zo? Wij zijn nu gewoon heel veel met hem bezig.
Ja.
Hoe beslis je überhaupt wat voor projecten je gaat doen?
We hebben eigenlijk een soort van...
Hebben jullie nu een soort bord hangen?
Nee, drie boxjes. We hebben 3 boxjes in ons hoofd.
Voor de komende 6 maanden?
Eigenlijk in het algemeen de vraag stelde. Ja. Okay. Gewoon vinkjes die je moet zetten. Er zijn 3 vinkjes. De eerste vinkje is, worden we hier creatief blij van? Eigenlijk, wij zeggen heel vaak tegen elkaar... Die vocal zouden we graag in ons project hebben staan. Om daar iets mee te doen. Dan kunnen we niet wachten. Nou, dat is een dikke vette vink bij creativiteit. En het ding is, één van de 3 boxen moet afgevinkt worden. Tweede vinkje is, als je het dan creatief misschien niet helemaal top vindt. Kan het op lange termijn iets goed zijn? Is het misschien op lange termijn dat je met diegene wel iets tofs kan maken? Bijvoorbeeld voor iemand anders. Is het een juiste carrièrebeslissing? Maar die neem je veel... minder graag dat je die aanvinkt en dat de enige vink is. Maar dat is ook belangrijk. Dat het toch doen. Oké, vinkje. Of dat het financieel bijna niet... Ja,
Het gewoon niet verkocht krijgen aan jezelf.
Ja, van, exact. Maar
offer,
dat is,
offer you can't refuse.
Juist, maar dat is de volgorde. Creatief, carrière en dan pas financieel. Dat zijn eigenlijk, dat is het algemeen. Maar welke dingen we nu doen, waar we nu ja op zeggen, dat is eigenlijk vooral dus die eerste. Die eerste box. Creatief. Omdat we dus iets minder nu de noodzaak zien in het financiële en de carrière, lange termijn dingen. Ik denk dat we... Dat is ook een beetje het punt waarin je leven staat. Dat je denkt...
Stel, er komt nu een no-name... Sorry hoor, dat ik helemaal ben. Er komt een no-name artiest belt hier aan.
Ja.
En die zegt, ik kan heel goed zingen. Die kan heel goed zingen.
Ja. Maar echt goed dat, toch?
Echt goed.
En wij,
echt goed,
en wij vinden het echt nice, bedoel je, toch?
Jullie vinden
die
echt
stem.
Ja, daar gaan we gewoon voor.
Geen deal, helemaal niks.
Top, prima. Ja, als we die echt goed vinden, dan ja, waarom niet?
Zo is er een vocalist uit Denemarken, die in principe nog niemand kent hem eigenlijk. Maar het moment dat wij voor het eerst ooit een sessie met hem hadden, een schrijfsessie, nou, we waren echt omvergeblazen. En wij hebben, om daar niet te ver over in te gaan, alleen wij hebben op een gegeven moment ook aan hem aangegeven van, we wisten zelf nog niet precies hoe, maar kunnen wij niet iets met jou gaan doen voor de langere termijn? Dan gaan we wel meedenken over releases, of, maar we willen gewoon met jou iets op de langere termijn doen. Hij had daar een beetje andere ideeën over qua überhaupt muziek, maar dat is even ook weer een los ding. Maar daar hebben we, ja, dus daar kunnen we wel echt hebben, ook al is iemand nog helemaal niet een bepaald...
Oh, heb ik nou begrepen dat jullie in de jury zitten ook in een tv-programma? Een soort coaches zijn?
Dus dat is voor even terug. Dat vind ik vind elk lijntje terug naar onze grote vriend Meteor vind ik helemaal goed. Meteor, die was uitgenodigd, bizar, na anderhalf jaar nadat hij docent was, is hij gewoon een The Voice Kids jury lid.
Coach.
Juist, in België. En hij had ons, omdat wij Team Meteor zijn, heeft hij ons gevraagd om de hulpcoaches te zijn. Waar we natuurlijk heel graag ja op hebben gezegd. Überhaupt omdat we dan elkaar nog meer zouden zien. En nog, hè, want hij woont wel in België en het is niet ver rijden, maar er is toch een afstand. En dus wij zijn gewoon 3 maanden aan één stuk, zijn we gewoon soms 2 keer in de week naar België gereden om daar met hem het hele The Voice Kids traject daar
door
te lopen.
Goed, dus jullie zijn ook nu op tv te zien?
Inmiddels zijn we, dus we kunnen daar niet meer over straat. Nee. Maar dat was wel een hele leuke ervaring. Even weer iets heel anders.
Ja, mijn nieuw talent. Daar staan die dus voor open. Ja. Dus bij deze een oproep.
Ja,
nou ja, zeker.
Waar bestaat jullie team überhaupt uit? Daar was ik nog benieuwd naar.
Ah ja.
Okay, nu? Of?
Ja, we hebben, we hebben hier rechts van mij Sascha. Hoeveel uur zei je dat je per dag wel aanstaat?
1 of zo.
Oké, nou ja. We hebben ons twee. We hebben Cloud9 als publishing. En we horen, onze business management wordt gedaan door Blonk. Waar Gwen en Stefan zitten. En
wat betekent business management?
Ja, eigenlijk wat ik daar straks zei. Dat op het moment dat wij denken van oké, de creativiteit is nu ons werk. Dat is, laten we die zakelijke gesprekken, laten wij die niet meer voeren. Misschien is het beter als wij elke keer gewoon creatief kunnen blijven denken. Ja. En dat zij die moeilijke gesprekken voeren.
En wat kost een productie?
Wat kost... Ja, daar ga ik niet zo mee. Wat kost een productie?
Vinden jullie dat... Waar staan die? Voor je gevoel, nu?
Relatief tot anderen in Nederland?
Ja, gewoon in Nederland.
Ik weet niet wat anderen...
Nee hoor, ik heb het niet over de hoogte van bedragen. Maar ik heb waar vinden jullie dat jullie nu staan?
Ik denk op 75%. Als wij ongeveer weten wat degene die aan de top staan, wat die vragen, dan zitten wij daar nog wel onder. Wij gaan niet pretenderen dat wij datzelfde vragen. Wij zitten daar nog wel wat onder.
Maar jij bedoelt dus ook gewoon...
Nee, waar staan jullie überhaupt? Ik heb los van het bedrag was een beetje flauw.
Ja, nee, nee.
Maar, nee, want ik zie hier een Buma... Award verzeild, maar ze lacht.
Ja.
We praten dus al meer dan een uur.
Okay.
Excuses. Nee, dat is alleen maar, goed. We hebben zeker nog wel tijd. Dus we gaan op een gegeven moment kijken naar de toekomst.
Ja.
5 jaar. Ik hoop dat wat me leuk lijkt, is om over 5 jaar dan sowieso te praten. Dus dat is 2027.
Oh, dat is nice. Ja.
Dat is nice.
Ja, nee, maar ik zie het al voor me. Ik snap dat dat dan... Inderdaad, heel interessant.
Waar zijn we nu dan?
Ja.
Hier denk ik, in dit gebouw.
Nee, maar oké, waar zijn we? Waar beschrijf je op dit moment dat je nu bent? Wat voel je?
Dus anno 2022. Of wij eigenlijk al voor ons gevoel aan onze max staan of niet?
Nee, gewoon welke positie, wat zijn, ben je de opdrachten, is het makkelijk om opdrachten te krijgen?
Ja, ik denk dat het op de... Nou, deels ook wat Stefan net een beetje zei, dat we nu kunnen kiezen welke projecten we doen. Die positie hebben we wel moeten creëren. Dat was natuurlijk niet meteen zo. In het begin zeg je juist op heel veel jaar om die meters te maken. En nu kunnen we dus daar iets selectiever in zijn. En ik denk dat dat al wel ook wel een beetje... Dat staat ook al wel voor iets, zeg maar. Dat we, ik denk dat dat goed is dat we dat voor elkaar hebben. Dus daar ben ik ook wel trots op dat we dat nu op die manier kunnen. En ik denk... Ja, dat als we dat kunnen blijven vasthouden, zeg maar, dat we vooral de projecten doen waar we zelf het meeste energie van krijgen. Zowel creatief als ook gewoon op een persoonlijk level, zeg maar. Gewoon, kijk, met sommige mensen is het gewoon puur de muziek en dat is niet helemaal niet erg. Maar met anderen komt er gewoon nog iets bij, wat dan ook nog vriendschap is en daarbuiten. En ook kom naar show kijken en dat soort dingen. En
met artiesten of mensen die...
Met artiesten.
Ja, songwriters.
Ja, precies. Of,
en dat,
precies.
Dat wist je van tevoren waarschijnlijk niet.
Nee.
Nou, ik wist vooral zelf niet dat ik dat zo belangrijk zou gaan vinden.
Nee, precies.
Want als over 5 jaar hoop ik, denk dat wij die weg al in zijn geslagen, maar dat wij eerder gefocust zijn op kwaliteit dan kwantiteit. En ik bedoel niet kwaliteit van de muziek per se, maar gewoon hoe goed je je voelt bij hetgene wat je maakt en met wie je dat maakt. Hoeveel plezier. In tegenstelling tot aan het begin van onze publishing carrière bijvoorbeeld, dat je overal ja op zeggen, zoveel mogelijk doen. Het kan, dat merk ik ook wel eens, het kan soms juist energie kosten als je veel doet, maar je haalt er kwalitatief voor je als mens niet veel uit.
En waar zit dat hem in? Dat de credits goed geregeld zijn op Spotify? Dat de gouden plaat op tijd
soms
komen?
Ook, nou, soms ook, als de credits niet goed geregeld zijn, dat hebben we wel eens in het verleden irritant gevonden kunnen hebben. Maar inmiddels, dat soort dingen, ja, daar leer je allemaal wel mee leven. Nou, kijk, het is denk ik gewoon... Ja, we zeggen best wel vaak, je voelt je zo goed als het laatste wat je hebt gemaakt. En al heb je misschien een hele goede week gehad, als daarna één liedje net niet nice is, of het lukt gewoon net niet, dat kan echt meteen zo erg, in ieder geval voor ons, misschien wel voor meer, maar in ieder geval voor ons kan dat zo erg bepalen hoe wij ons voelen, zeg maar. Dat is echt,
dan kan je echt een slechte dag hebben.
Ja, echt 100%. Sowieso.
Omdat het lied, wat gaat hier mis dan?
Ja, maar daar moeten we op een gegeven moment mee stoppen. Kijk, als je diep in zou gaan... Dan
nee, ik wil even tell me.
Niet met het stoppen met te vertellen tegen mensen, maar meer dat het zo... Je moet jezelf ook wel iets meer ruimte geven dan zoiets. Want je kan niet altijd die Olympische performance geven, dat jij dat record gaat verbreken. Je hebt wel eens een dag dat je minder hard sprint dan een andere dag. En als je dan
gelijk... Dus dan ben je niet... Maar even, help me even. Want je bent dan... Wat jij net beschrijft, vind ik super interessant. Je bent dan niet blij met het resultaat?
Of met wat je zelf hebt gedaan?
Ja, precies. Of je inderdaad je inbreng in het resultaat. Alleen het is meestal, voor mij vooral gewoon... Als je voelt van... We gingen hier zitten om een song te maken. En of het is niet helemaal af. Of het is gewoon... Het klikt nog niet helemaal lekker. Ja, dat kan denk ik bij ons allebei.
Help me, want ik wilde dit sowieso doen. En we hebben echt alle tijd. Hoor. Maar we zijn bij jou. Je zei het net al. Dit is je woonkamer. Hier is de schuur. Dat is de studio.
Ik noem het schuur.
Dit is de companion studio. Ja. Jij begint met... Hoe begint de dag?
Het begint vrij vroeg. Dus ik denk dat is eigenlijk ook iets van de laatste.
En kan jij hem straks overpakken waar jij dan...
Dan moet je nog even wachten hoor. Ja.
Nee, de echte dag die begint denk ik al na 12 uur dat jij nog bezig bent met de vocals editen. Maar mijn dag begint denk ik rond tussen, realistisch gesproken, tussen 5 en 6. En dat ik dan naar de studio ga en dat ik ga verder werken aan.
Is dat het eerste wat je doet? Je gaat meteen naar de studio?
Ja.
Dus je klaarmaken?
Ik trek wel mijn kleren aan.
Nee, begrijp ik, ja. Maar
ja, en mijn
ontbijtje eerst of zo?
Nee, en mijn vrouw die heeft een andere ritme. Dus die maak ik dan ook elke ochtend maak ik haar wakker. Dus soms zegt ze wel, zal ik de wekker zetten? Zegt nee, ik maak je wel wakker. Dus die, goedemorgen. Dus dan wordt ze niet meer ontbijt op bed, hè. Dat niet. Maar ik maak haar dan wakker. En dan we hebben een bad en een douche. En dan gaan we samen... Zeg, zijn de douche, ik in bad, elke ochtend in bad. En dan is dat is rond 8 uur, denk ik.
Dus die bad douchen samen?
Ja,
super romantisch.
Op hetzelfde moment Ja, ja. Stralen voor ja. Alleen bij haar in de douche bij mijn mat. En dan komt Sascha. En dan ga ik weer terug de studio in. En dan komt Sascha om 9:00. En dan heeft Sascha vaak ook al broodjes meegenomen. Of iets voor de
maar,
lunch.
Maar sorry, jij doet de computer dan aan? Of, dat klinkt heel ouderwets. Ja, ja. Doet de computer aan. En wat ga jij dan doen?
Ja, dan ga ik vaak doorwerken aan waar we de dag van tevoren mee zijn geëindigd. Of voorbereiden voor wat nog moet komen. Ik begin gewoon te werken. Het is niet dat ik dan muziek begin te luisteren.
Dus dan heb je een project.
Ja.
Dus er is in je systeem zit gewoon een project van de schrijfsessie van de dag ervoor of de opnamesessie.
Dat verschilt dus toch? De ene keer is het inderdaad dat we die dag ervoor een schrijfsessie hebben gehad of eerder die week. Ja. Waar jij dan nog alvast aan de productie gaat zitten of de vocals die ik dus de dag ervoor
heb. We pakken hem gewoon hoe jij hem hebt geïntroduceerd. Dus Sascha komt?
Ja, om 9:00. En dan vaak als wij sessies hebben, die plannen we niet vanaf 9:00. Wij beginnen eigenlijk regelmatig bij mij hier aan de keuken, aan de bar. Dan begin ik mijn ontbijtje een beetje te maken. En dan, hij ziet mij heel vaak gewoon ontbijten.
Ja.
En dan beginnen we een beetje te praten over hoe bijvoorbeeld gisteren was. En,
mag ik even pauze? Wat is er tot 9:00 gebeurd bij jou, aan jouw kant dan?
Nou, ik zet de wekker om 6:55 en ik ben me dan gewoon aan het klaarmaken. En ik vind het altijd wel fijn om in de ochtend een beetje rustig aan te doen.
Wat betekent dat?
Ja, ik vertrek om 9:30. Dus je zou zeggen, 1,5 uur om klaar te maken, dat is lang. Alleen ik doe altijd gewoon, ik vind het niet fijn om 8:00 op te staan en dan om 8:30 te vertrekken. Dus eigenlijk nog niet heel veel. Bij mij is het dus gewoon wel een rustig ochtendritueel. Nog niet per se creatief. En als ik hier aankom wel. Want,
maar ben je dan gewoon, weet ik wel, social media aan het checken? Of wat?
Ja, gewoon dat soort dingen. Of YouTube.
Ja, maar niet dat je yoga doet of iets dergelijks.
Nee. Ja, wel sport, als ik sport doe, ik dan meestal in de ochtend. Maar dat is 20 minuten om de dag of zo. Dat probeer ik dan daar soms wel een beetje te doen. Maar goed, het
komt... Een soort fitness?
Ja, gewoon thuis gewoon een beetje. Gewoon zonder gewicht ook. Gewoon een beetje als... songwriter die altijd in een stoel zit, wel een beetje beweging te krijgen, dat ik die als ik straks 40 ben, helemaal vastzit.
En jij woont hier in de buurt?
Ja, 1,5 uurtje rijden. Dus dat is altijd zo stom. Op de kaart is het echt in de buurt. Mm-hmm. Alleen in 1,5 uur kun je ook halverwege Amsterdam zijn. Alleen ik woon echt niet halverwege Amsterdam. Het is gewoon meer een beetje tussendoor rijden, binnen doorweggetjes.
9:00 verzamelen.
Ja. Ja.
Ontbijten.
Tactiekbespreking. Nou ja, dus na bespreking van... Van wat er bijvoorbeeld is gemaild of wat er binnen is gekomen. Eigenlijk gewoon de teambespreking. Dus wat je gisteren hebt gedaan, of morgen gaat doen, of vandaag gaat doen. Je bent gewoon, wat Sascha net zei, het is fijn om met elkaar te praten en te spreken. Zo starten wij de dag altijd. En dan beginnen de meeste sessies, kan tussen 11 en 1 of zo. Vaak meer in de ochtend nog wel. En wij staan ook altijd... Voor de mensen met wie we werken, bekend om de goede lunches die we altijd hier hebben. Sascha haalt dus altijd 's ochtends ook alvast broodjes en lunch voor de middag. En dat heb je dan al wel gedaan. Als je
dat heb ik ook gedaan, ja.
En dan begint de sessiedag. En er zijn ook regelmatig
Maar dan begint de sessie met een lunch?
Nee. Nou, heel soms. Maar meestal beginnen we wel rond 11:00. Dan kletsen we hier nog even met de artiest. 1,5 uurtje of zo, 3 kwartier. Op een gegeven moment gaan we dan daar naartoe. Meestal vinden we het wel fijn om eigenlijk meestal een refrein te hebben en dan te gaan eten, zeg maar.
Dus dan, goed om te eten.
Ja, als die af is, dan hebben we lunch verdiend.
Is dat ook het eerste waar je aan werkt als je de studio instapt?
Ja, vaak wel. Ja, misschien...
Wij werken het liefst zo.
Ja, een paar jaar geleden misschien nog niet. Alleen we hebben eigenlijk wel... Misschien door een paar ervaringen dat je dan een couplet en gewoon een liedje begint. En dan bij het refrein uitkomt en denkt, oké, wat gaan we nou zeggen? Daar hebben we misschien een paar keer meegemaakt dat we dachten, dat werkte eigenlijk niet goed. Gewoon even eerst het refrein hebben en gewoon de core van de song hebben. En daar dan naartoe gaan werken.
En een artiest, hebt die dat misschien niet zo werkt of niet zo wil werken?
Doen we het anders? Ja. Of we leggen uit waarom we denken dat het werkt? Want mensen zijn... Ik bedoel, wij zijn heel erg open voor andere dingen. Maar mensen, tenminste de mensen die hier vaak komen, die zijn ook heel vaak gewoon geïnteresseerd in hoe wij werken.
Ja.
Regelmatig horen we dat ze zeggen, ik werk normaal zo, maar ik ben ook heel benieuwd hoe jullie het doen.
Ja, ja.
En dan zo'n refrein, hoe kom je tot het refrein?
Ja, kijk, heel vaak, of eigenlijk altijd.
Ja, dus we gaan echt naar de basics van... Ja. Begin je te spelen? Of...
Nou, wij hebben eigenlijk... wij bereiden ons altijd voor op sessies. Dus we zorgen altijd dat er al iets van 3, 4 we noemen dat het schrijfloops, dus gewoon productieopzetjes, niet hele arrangementen, maar gewoon bepaalde, eigenlijk vaak als je play klikt, zou het het refrein kunnen zijn, maar dan de instrumental, zeg maar. Soms is het zoveel, soms is het ook iets minder, maar gewoon iets wat een bepaald gevoel kan geven.
Het inspireert.
Ja, ja, precies. En dat doen we eigenlijk omdat we dan in ieder geval al een aantal opzetjes hebben van wat ons tof lijkt bij die artiest. Dus wij zijn niet altijd 100% in dienst van de artiest. Zeg maar als in, wat wil jij? Nou, we maken precies dat. Wij vinden het inmiddels ook al, hebben we gemerkt, belangrijk dat we ook al een beetje ons eigen eieren kwijt kunnen. Ja. En we merken dat die opzetjes daar eigenlijk heel goed voor zijn. Zodat
deed je dat in het begin dan meer? Dat je gewoon precies deed wat...
Ja, misschien een aantal keer wel. En dan dat is dan vooral wel bij jou, dat omdat jij natuurlijk gewoon het eindproduct maakt qua productie. Dat jij dan, dat er echt wel momenten zijn geweest dat je voelt, oké, nu ben ik gewoon technisch de productie aan het maken. Maar als ik zeg maar meer van mijn eigen gevoel erin had gestopt, dan was het misschien een ander product geweest. En dat zijn we ook gewoon steeds meer belangrijk gaan vinden. Gewoon dat we zelf wel ook echt voelen waar we mee bezig zijn. En daar zijn die opzetjes heel belangrijk voor. Dat we gewoon die sessie binnenkomen en in ieder geval weten, oké, we hebben een paar dingen waarvan wij in ieder geval heel enthousiast zouden worden als wij dat zouden kunnen maken.
Het is ook een soort van verzekering. Als in dat, want we...
Ja, waar je op terug kan vallen.
Exact, ja. Want de dag dat je voelt dat die sprint er niet in zit, dat je denkt van, oh, dat gaat er misschien niet helemaal worden. Ja. Heb je toch muzikale opzetjes die je hebt liggen. Die denk van, daar word je enthousiast van.
Laten we toch even van de Olympische gouden wedstrijd uitgaan. Dus van de meest positieve. Dus dan, dus dan heb je die opzetjes. De artiest kiest een van deze opzetjes.
En zegt ook vaak, die andere die, kun je die ook bewaren?
Voor mij. Package deal. Ja. En dus daar ga je dan ga je melodieën bedenken. Eerst.
Ja, heel soms hebben we dan al een melodie dat we zeggen, oh, we hadden wel een melodie, maar we willen nooit dingen pushen of zo. Ja. Dus we willen niet alsof het is van, nou, dit is de productie, dit is trouwens de melodie. Ja, zing maar even in.
De titel hadden we ook eigenlijk al wel.
Dit is de videoclip.
Ja, bijna. Nee, dus daar zijn we nog wel een beetje voorzichtig mee. Maar soms is er ook een melodie. Nou, soms is dat hem niet en soms ook wel. Maar meestal gaan we dan, moet het refrein nog wel gezocht worden. En ja, als zij er inderdaad ook cool mee zijn en open voor staan om met het refrein te beginnen, dan is het...
Wat we vergeten en is dat we eigenlijk wel, stel ze gaan aan, de artiest gaat aan op een bepaald instrumentaal opzetje. Mm-hmm. Dan zeggen we wel heel vaak, oké, wat voel je hierbij? Heb je iets van een bepaald gevoel, situatie waar je over wil schrijven? Ja. En dan kan dat ook nog wel eens matchen met, want wij hebben ook ieder een documentje op ons telefoon staan met titels en zinnen waar je als songwriter altijd wel denkt van, oh, die is leuk.
Gewoon schetsjes, gewoon ideeën.
Ja. Ik vooral titels. Dat ik denk van, oh, dat is een titel, dan schrijf ik er heel kort achter wat ik daarmee bedoel.
En jij, wat heb jij?
Ja, ook titels en soms ook prompt, zeg maar, gewoon bepaalde verhaaltjes. Een prompt is eigenlijk dat kan een scenariootje zijn wat misschien inspireert of zo. Bepaalde zin uit een film die kan aanzetten tot... Eigenlijk is je kan het zien als een soort creatief voorzetje, wat je misschien in andere richtingen op kan sturen.
Dat een zin?
Ja, dat kan bijvoorbeeld. Of je hebt ook wel eens dingen uit films gehaald of zo. Toch? Oh ja. Dat is dan niet meteen een titel, maar in principe is dat wel iets wat inspireert. En dat is een raar woord, Engels, prompt. Ik weet ook niet waar het van komt. Mm-hmm, maar. Mm-hmm. Ja?
Dus teksten eigenlijk als laatste dan?
Dat is wel langst, hè?
Ja, je bedoelt als je...
Ja, in die volgorde van de schrijfsessie.
Ja. Maar het is vaak wel dat je tijdens het verzinnen van melodieën, dat zeg maar de klanken die je maakt in de gibberish, hè, dus een beetje onzintaal. Mm-hmm. Soms komen er wel een beetje woorden naar buiten. Of ja, dus bepaalde klanken dat je... Als je voelt dat fijn is, dan volgens mij als je gaat kijken, is het best wel vaak dat je daarna als je de tekst gaat verzinnen, ook al die klank een beetje aanhoudt.
Wie zit waar in de studio?
Hij zit achter de knoppen, achter de computer, zeg maar. Ik zit vaak bij de piano. En dat is eigenlijk altijd...
En jullie switchen niet?
Alleen voor de vocals opnemen. Dan switchen we even. Maar niet omdat hij dat niet kan. Nee. Maar dat is meer om even... Ja, anders zit hij... Anders, kijk, als je de hele tijd aan die computer zit, dan moet je de hele tijd 100% full focus zijn. En dan is het wel even lekker om dat even af te wisselen. Dan ben ik helemaal... zeg maar fresh om in die focus van opnemen te zijn. Ja. En dan kun jij op de delivery meer letten.
Wat wij ook vaak doen is, onze schrijfsessies zijn echt schrijfsessies. Dus persoonlijk produceer ik niet heel graag on the spot. Terwijl we aan het schrijven zijn. Omdat je dan, je bent heel vaak, terwijl je aan het spelen bent en dan weer op spatie drukt om te stoppen en starten, stoppen, start, dan ben je eigenlijk het creatieve proces van schrijven aan het onderbreken. Dus wij hebben allebei een stoel, wat een draaistoel, zo. En dan draai je eigenlijk van een computer weg, want daar staat iets op loop of iemand heeft een instrument vast. En dan zijn we gewoon aan het schrijven. En dan hebben we, ik heb heel omslachtig, maar dan heb ik een Chromebook die ik dan open doe, terwijl ik een dikke vette computer aan mijn rechtse kant heb staan, die, waar je alles mee kan doen. Maar ik pak dan een Chromebookje en dan zegt Sascha, wat is je mail van tegen de artiesten? niet met die toon hoor, maar wat is je mail? Dan doe ik even een Google Docsje, ja, dan begin ik te schrijven en dan zit ik op mijn Chromebook te schrijven. Ja. En dan zijn we eigenlijk niet meer aan het produceren. Dus dan maakt het niet uit waar we zitten, maar dan zijn we echt aan het schrijven, want produceren, dat komt op een ander moment wel.
Ja. Oké, dan gaan we er toch nog naar dat die dag of dat moment dat het niet werkt. Wat gebeurt er dan? Wat gaat er dan mis?
Dat het helemaal niet werkt?
Ja, of wat jij beschreef, waar jij het net over had.
Ja, kijk, sowieso is het eigenlijk al gek om als je zou moeten verklaren waar komt het wel vandaan als het een keer lukt. Ik bedoel, aan het begin van de dag is er geen liedje. En als het goed gaat, staat er aan het einde van de dag gewoon ineens een hele mooie of vette song. Dat is eigenlijk al gek, zo van waar komt dat wel vandaan? Dus dat is eigenlijk denk ik ook een beetje het antwoord dat soms wil dat gewoon niet, wordt die niet uit de lucht gepakt, dat liedje. En dan kun je, ja, dan kan het zijn dat je of de juiste refreinmelodie niet vindt. Dat is het meestal niet. Het is meestal dan een tekstding of zo. Of dat je zeg maar niet een tof thema vindt. Of dat je voelt van, de origineel is of zo. Yeah. En dan op een gegeven moment kunnen gewoon bepaalde dingen je gaan tegenstaan. Waardoor je in ieder geval niet nog verder wordt
geprikkeld. Vooral zeg maar naar hoe snel op de dag weet je dat eigenlijk? Is het voordat de studiosessie begint?
Nee hoor.
Oh nee, sowieso niet. Nee.
Het is echt omdat omdat we dus vaak met een gevoel van, er zijn sowieso opzetjes die we tof vinden. Dus als wij daarvoor, dat is die verzekering, soort van die zijn leuk. Dus van tevoren is er eigenlijk nooit van, ook al heb je je dag niet, dan ga ik ervan uit dat de opzetjes die we klaar hebben liggen, dat ik daar weer het enthousiasme om ga voelen. Ik denk dat we een paar uur misschien merken. Want we zijn ook niet zomaar. We geven ook niet zomaar op of zo. Dat is het niet. Dus alleen op een gegeven moment ben je zo aan een idee aan het trekken. En dan denk je, oh, ja, het gaat weer over een relatie die wel of niet goed gaat. En oké, hetzelfde liedje, alleen dan met een andere titel of met een andere invalshoek. En dat is soms wel.
Soms sta je daar gewoon bewuster bij stil of zo. En dat kan best wel eens niet zo creatief werken.
En dan hebben jullie gelukkig elkaar. Je kijkt dan waarschijnlijk ook elkaar aan van dit gaat niet gebeuren.
Ik zie wel echt goed aan hem als hij voelt het gaat niet de goede
kant. Wat zie je dan?
Ja, gewoon. Dat is lastig te zeggen.
Wat doet hij dan?
Ja, hij doet niet iets specifieks, maar ik denk dat we dat van elkaar wel weten of zo. Als we. Omdat we ook gewoon, wat je er straks al zei, heel vaak vinden we gewoon dezelfde dingen wel en niet tof. Dus het komt nooit voor dat ik helemaal sta te springen van, oh, dat is vet, en dat ik dan kijk en dat ik hem zo zie zitten van, oh, dat is verschrikkelijk. En andersom, zeg maar. Ja.
Ik heb wel eens met mensen erover gehad dat wat jullie doen, zo elke dag. En dan heb je ook nog, weet je wel, je kan ook wel eens een schrijfweek hebben dat je elke dag een nieuwe artiest in je studio krijgt of naar een studio gaat. Dat zijn allemaal nieuwe mensen die je leert kennen. En je gaat ook nog iets doen wat, het hoeft niet moeilijk te zijn, maar het is in principe is niet makkelijk.
Nee.
Of soms heel persoonlijk.
Wat heel bijzonder is, als je het vergelijkt met, als je op een kantoor werkt, word je eigenlijk helemaal niet gedwongen om de hele tijd met nieuwe mensen door één deur te, en dan ook nog iets geniaals te moeten maken, zeg maar.
Ja.
Dus ik snap al, ik kan me ook voorstellen dat je aan het al redelijk snel denkt, het zit er niet in, we stoppen ermee.
Dat is nog nooit gebeurd.
Nee, dat we echt zo zeggen, weet je wel, laten we het gewoon. Volgens mij
voor call it a day.
Nee, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd.
Ja, kijk, wel in de zin van, de liedje is niet af. We moeten dit even afstand van nemen. En misschien wel op die manier, maar niet in tijd. Niet dat wij om 11 uur starten en om 2 uur al zeggen, weet je wat, het zit er gewoon niet in. Dat doen we echt nooit. Ik niet uit principe, maar dat gebeurt gewoon nooit.
Maakt het gewoon af?
Ja, af in de zin van, de dag maak je af.
Die schrijfsessie maak je dan af.
Ja.
En we kijk, als we al voelen, oké, het is geen topper, willen we nog steeds wel dat er in ieder geval tot en met het refrein iets staat of zo. We willen wel dat er iets staat waar we op kunnen schieten. Want het kan ook wel zijn dat je op een ander moment er weer net een andere kijk op hebt of zo. En het dan weer in een positiever daglicht kan zetten. En dan zou het zonde zijn als we het al hadden afgekapt.
Dus bij deze gouden en platina platen, wisten jullie het meteen?
Nee, 1 op een miljoen geloofde hij helemaal niet meer in de week voordat hij uit ging komen.
Oh, ik was hem niet te hard zeggen.
Ja,
nee,
maar
er ontstaat gewoon altijd een onzeker... Nou, niet altijd. Er staat regelmatig wel een onzeker moment. Ik denk, wij zijn creatievelingen en wij zijn, denk ik, daarmee bijna automatisch niet altijd de meest zelfverzekerde mensen. En op het moment dat er een release aankomt of dat, dan heb je al zo vaak daarna geluisterd, dan denk je van oké, ik ben het wel kwijt. Waarom ik het zo tof vond. Nu geloof ik erin dat ik wat ik toen tof vond, dat mensen dat nu gaan horen.
En daar moet je vooral op terugvallen. Juist. Dat je nog weet hoe tof je iets vond. En ja, dat is soms gewoon lastiger dan.
Maar bij 1 op een miljoen?
Maar bij deze platen, bij 1 op een miljoen en bij Ze huilt maar ze lacht.
Nee, bij Ze huilt maar ze lacht.
Was wel enthousiasme.
Zeker. Ja, al die tracks, daar was wel dat je voelt van, dat die wel boven de rest uitsteken qua wat je zelf op een moment in de tijd voor zo'n liedje hebt gevoeld, zeg maar.
Kijk, het mooie bij jullie is dat het jullie hebben al best wel wat gedaan. Maar er gaat nog een hoop gebeuren. Mm-hmm. En dus ik vind het ook helemaal niet erg. Ik hoop jullie ook niet dat we er nu een beetje gaan afronden.
Ja, nee, geen probleem.
En over 5 jaar, en misschien tussentijds even wat, kunnen we, ik bedoel, we kunnen gewoon mics neerzetten en praten. maar oké, 5 jaar, dus die gaan we even doen. Mm-hmm. Wat is er dan anders? Waar...
Ik hoop niet te veel anders.
Je mag doelen, het mag alles zijn.
Ja. Nou ja, ik denk, wij zijn echt sinds de laatste jaren vooral gefocust op, we willen elke keer als we dat liedje met die artiest maken, willen wij het zo leuk mogelijk hebben en daar blij van worden. En waarom ik ook 's nachts wakker word zo vroeg, is omdat ik denk van, waarom moet ik blij zijn? Waarom moet ik actief zijn? Want dat gaat heel even kort in mijn hoofd. Wat is er ook alweer? We hebben gisteren iets vets gemaakt. En dat is het gevoel wat ik altijd heb gehad sinds dat ik ben begonnen met muziek maken tot nu. En als we over 5 jaar, als ik dat nog steeds heb, dan is het voor mij, al goed. En dat komt altijd wel met financiële dingen. Die komen dan wel. Maar ik vind dat...
Financiële dingen? Je bedoelt dat je heel veel geld gaat verdienen?
Nou ja,
Nog meer geld gaat verdienen?
Nou ja, dat het financiële plaatje...
De volgt vanzelf volgt, als dat van, goed zit,
ja,
toch?
Ja, precies. Dat bedoel ik, ja.
En ik denk dat een paar van de artiesten waar we nu mee werken, dat we daarmee mogen doorgroeien. En dan, ik denk met name weer Meteor, omdat we daar gewoon zo bij betrokken zijn. Die is eigenlijk nog best wel... Eigenlijk gewoon aan het begin van zijn carrière, mogen we hopen. Dus ja, we hopen dat onder andere over 5 jaar nog steeds wel een van de creatief gezien de projecten is waar we gewoon
wat jullie gewoon wonen nog hier? Loopt als nu. Jullie werken nog hier? In Nederland?
Ik denk het wel, ja.
Op dezezelfde plek?
Nee, dat niet. Nee. Ik wil als je producer bent, dan denk je om de zoveel jaar, ik wil een nieuwe studio. En dat wil ik ook. Ja.
Maar wel in Nederland.
Maar wel in Nederland, ja.
En jij zei over wonen, we zeiden iets?
Ja, nee, precies, in Nederland. Ja, wonen gaan we... Ja, dat vroeg je er straks ook al een keer. Ik weet niet meer of dat voor of tijdens het gesprek was. Maar we hebben ooit wel gedacht... Oké, we gaan uiteindelijk verhuizen en naar het buitenland en zo. Maar dat is er bij ons door de laatste 2 jaar... en gewoon ook de toffe dingen die we hier doen... is dat wel echt veranderd in ons hoofd. Ja.
Jullie hoeven niet per se in Los Angeles te wonen.
Nee.
En zijn er wel... Ik bedoel, er zijn wel droomcuts. Er zijn wel dingen...
Ja, zeker.
Ik denk wel dat we wel...
Met wie willen jullie echt een plaat hebben?
Van alles gewoon. Van alles wat mag. Oeh.
Ja, ik ga alleen maar aan toffe vocals denken. Dat ik vind... ik wil nog steeds wel... Adam Levine vind ik nog steeds wel tof.
Zeker.
Om in het project te hebben staan.
The Weeknd ook, toch?
The Weeknd ook. Ja, echt wel. Dat je een keer... John Mayer is misschien te veel alleen maar muziek van je van geniet. Dat maken we niet. Die muziek maken we niet. Nee. Maar dat is wel ook iets wat...
Waar ik wel het meest luister.
En jij?
Ja, ik sluit misschien een beetje saai, maar ik sluit me wel echt daarbij aan. Ik denk dat inderdaad...
Oké, laten we Adam Levine gebruiken als voorbeeld.
Ja.
Is dat dan binnen, over 5 jaar, is dat dan gebeurd?
Ik denk dan alleen wel de nieuwe Adam Levine. Ik denk dat het is. Want ik denk dat hebben we ook moeten beseffen. Van je nu met misschien weer een Meteor noemen, maar je bent bij hem aan het begin van zijn carrière. Ja. En ik denk dat je de nieuwe vocalist...
Dat vind ik een heel goed uitgangspunt. Laten we daarvan uitgaan.
Ja.
Meteor is dan een superster.
Zeker.
Wereldwijd.
Wereldwijd.
Ja, nee, ja. Met... Al het Nederlandstalige.
Nou ja, dus hij is geswitcht van taal.
Ja, dat
is oké, oké, oké. Oké, is goed.
Oké, dan sluiten we op die manier af, toch? Als jullie dat oké vinden.
Zeker.
Nee, helemaal, ja.
Dankjewel, Bobby.
Ja, bedankt.
En jullie bedankt.
Dit was de Behind the Streams podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en een shout-out naar iedereen die heeft meegewerkt aan deze podcast. Hou alle bekende platforms in de gaten en abonneer je daar als je nog meer gesprekken wil horen. Ook zijn we te vinden op de socials, dus heb je vragen, suggesties of wil je wat liefde tonen, dan kan dat daar. Tot de volgende keer. Later.